Maar ik heb eigenlijk altijd zo zitten ondernemen toen ik heel klein was. Like bijvoorbeeld stappentellers verkopen op school, een vijfde leerjaar. Je kunt zijn wat je denkt. Dus alles wat je kunt inbeelden, kun je ook worden. Ik zeg altijd, er ligt heel veel geld op de grond, je moet je gewoon bukken om het op te rapen. Op mijn 28e wil ik wel zeggen van, het is goed. Big Brother was een marketingstunt. Heel eerlijk gezegd, en daar hebben we toen ook over gezegd, dat talent niet bestaat.
Vandaag. Iemand die ik in eerste instantie kende als mij. Dat is de zoon van Bande Carmijlo. Maar na zijn verblijf in het Big Brother huis bleek al heel snel dat deze man een man met een visie is. Iemand die weet waarvoor hij staat en gaat. Ondertussen is hij een BV, een ondernemer, een influencer en wie weet wat nog meer. Ik ben blij om met hem in gesprek te gaan, want ik denk echt dat ik heel veel van hem ga kunnen leren vandaag. Hier op See My Crib, Michelangelo Amendola. Buongiorno.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Ik wil eerst en vooral dikke merci zeggen dat je vandaag naar hier bent willen komen. Het was niet zo makkelijk om je vast te krijgen. Je zit met van alles bezig, denk ik. Hè?
Ja, ik ben heel druk. Ik heb... door de week werk ik natuurlijk. Maar ja, daarbuiten doe ik nog heel veel andere dingen. En ik moet het echt allemaal goed kunnen inplannen. Maar ik ben ook heel blij dat ik vandaag hier ben.
Oké, fijn om te horen.
Ja, zeker.
Heb jij deze morgen al ontbeten?
Ik heb snelle hap genomen deze morgen, maar niet te goed.
Okay.
Want deze morgen was Google snel op de baan. Hiervoor had ik nog een andere afspraak. Dus nee, ik heb niet echt ontbeten.
Wel, dan ideaal. Het is vroeg in de ochtend. Laten we zeggen, in mijn rubriek...
Uw moeder.
Uw moeder.
Uw moeder. Koek.
Ja.
vraag ik altijd van wat is uw favoriete gebak?
Mm-hmm.
En wel, ik ga u gewoon de eer laten. Ik heb hier weer mijn doosje bij van Bakkerij Gebelen. Ik ben benieuwd naar uw reactie.
Okay.
Ik ga u de doos laten open doen. Ik ga er wel alles klaarleggen. Ik ga er wel ook een foto trekken van u.
Yes.
Ik ben iemand, ik vergeet dat nogal eens, om foto's te trekken.
Kijken wat je bij hebt. Oh jong. Ik dacht dat je mij een klein gebakje ging geven, maar dit is een heel taart.
Ja, ja, ja. En wel, dat is de beruchte Mont Blanc. Je zei tegen mij van Andy, alles met chocomousse.
Oh, ik zal die taart een beetje op de foto zetten.
Alles met chocomousse vind je lekker, dus...
Ja, maar dat is wel faal, dat is veel, hè.
Ja, ja. Maar ik weet niet, zijt je al ooit bij Bakkerij Gebelen geweest?
Ja, jawel, jawel.
Wel, dat is zijn... Hoe noemen ze dat? Zijn
specialiteit.
Zijn specialiteit, de Mont Blanc.
Okay.
Dat is gewoon pure sugar, pure chocomousse. Die staat ervoor bekend.
Ja, amai, dat is een berg van waterschijn.
Wel, ik denk als na de podcast heb je gegeten en gedronken tegelijk. Ik ga even. Want ik weet eigenlijk niet, ik heb dat ooit eens gegeten, maar hoe moet je dat snijden?
Gewoon.
Wacht, hè.
Het is nogal iets, hè. Ziet er wel heel goed uit.
Daar zit iets hard in, dat weet ik wel. Ik ga wel vol hangen, maar...
Gooi maar gewoon alle dingen. Amai.
Ja, je zit nog van alles bij.
Ah, dat is een soes.
Ja, dat is
Ah, oké, nu zie ik het. Oké.
Hopla. Michelangelo, ik zeg ook... Tijdens mijn podcast mag er gegeten worden. Hè? Dus
af.
Smakgeluiden en weet ik veel wat.
Dat hoort erbij. Dat is een realistische podcast.
Voilà, voilà. Vroeg op de ochtend.
Ja, dat is smakelijk. Ja, top hè.
Ja?
Dit is gewoon het ontbijt wat ik moest hebben.
Nu, wat me wel een beetje opvalt... Allee. Dat is misschien een stukje in mijn eigen geest, in mijn eigen perceptie. Maar ook bij DJ Christian de vorige keer. Ik ga ervan uit dat Italianen, want jij bent Italiaan,
mm-hmm.
een beetje chauvinistisch zijn. En als ik vraag naar een favoriete gebak, dat die mij iets Italiaans antwoorden. Maar ook jij, chocomousse.
Ja.
Waarom?
Ja, kijk, ik kon ook cannoli zeggen.
Ja.
Maar...
dat was natuurlijk... typisch misschien.
Ja, dat is te typisch. En ik ben gewoon zoiets van... ik wil niet te veel werk schuiven aan anderen. Dus als ik tegen je cannoli ging zeggen, dan moest je gaan zoeken.
Nee. Ik ken mijn mens.
Ja, oké. Okay. Maar ik hou het gewoon simpel houden, chocomousse. En dat gaat altijd binnen. Dus een cannoli moet je ook juist kunnen bereiden.
Ja, dat is
ik waar. Heb een cannoli in Genk gegeten die lekker is bij Pepe's. Hmm. En ik heb een cannoli in Weert gegeten die totaal op niks trok. Ja. Dus het is een verschil, hoor.
Ja. Nee, ça va. We waren juist off the record, waren we al dingen aan het bespreken eigenlijk. Hè? Ik vond het toen al een heel aangenaam gesprek.
Mm-hmm.
Maar kunt je mij eens zeggen, je bent met van alles en nog wat bezig. Hè?
Ja, klopt.
Je bent, hoe oud ben je, als ik mag vragen?
Ik ben 22.
22?
Ja, 22. En de reden waarom ik eigenlijk zoveel doe, is eigenlijk vrij simpel.
Ja.
Dus ik ben heel onbewust... In mijn jonge jaren, dus als ik praat dan als ik 6, 7 jaar was, altijd bezig geweest met dingen eigenlijk, laten we zeggen, verkopen.
Ja.
Dus bij mijn oma ging ik armbandjes maken, ging in de wijk verkopen en zo.
Wacht, de wijk?
De wijk Waterschei.
Waterschei City?
Eigenlijk Texas. New Texas, daar bij Stadion van Kersengenk.
Ja. Je komt van de Texaswijk?
Mijn papa wel, ja.
Okay.
Dus vroeger wel. Ja. En ik heb er eigenlijk nooit bij nagedacht, maar ik heb eigenlijk altijd zo zitten ondernemen toen ik heel klein was. Mm-hmm. Like bijvoorbeeld stappentellers verkopen op school, een 5e leerjaar. Heel gek, maar als ik er zo over nadenk, had ik eigenlijk echt een hele goede onbewuste marketing toen.
Yeah.
Waarom? Ik was dus eigenlijk niet meegegaan naar boerderijklassen. En ja, het is een heel gek verhaal. Waarom? Omdat ik toen bezig was met topsport. Dus ik zat in de karting toen.
Ja.
En mijn papa zei van, ja, weet je wat? In die tijd dat je toch op boerderijklasse kunt gaan, kunnen we gaan oefenen. En ik zeg van, ja, dat is voor mij belangrijker. Dus ik ga dan op de karting in die tijd. Maar ik moest dus naar school gaan. Ja. Ik was verplicht om dan toch naar school te gaan. Dus ik verkocht aan het 4e leerjaar stappentellers die ik bij mij dan in de zaak van mijn mama had. Allemaal even een sportschool. En ik maakte dan een wedstrijd tussen leerlingen voor de meeste stappen op school. En dan de andere leerlingen, die zagen dat dan van... Ja, we hebben die aan hun voet? En dat was zo'n klein stappentellertje. En iedereen wou dat op het einde van de rit kopen om mee te doen aan de wedstrijd waar je uiteindelijk niks voor won. En zo heb ik heel veel verhalen. En dat heb ik eigenlijk kort samengevat in mijn boek, want ik heb ook een boek geschreven. Ja. En eigenlijk kortom, de reden dat ik zoveel ben beginnen te doen, is eigenlijk door een heartbreak. Mijn hartje is gebroken geweest op mijn 17e.
Oké.
Ja, dus ik was dus verliefd op een meisje. En ik had dan zo geen relatie, maar zo kent je dat, bijna een relatie. En die heeft dan toen ooit iets gezegd tegen mij, wat heel lang bij me is gebleven. Mm. En dat was dus, je zelfvertrouwen hebben invloed op mij gehad. En toen heb ik dus een boek besteld, want ik was er zo diep dan mee in, over zelfvertrouwen.
Maar ik even vragen, wat heeft hij tegen u gezegd?
Uw zelfvertrouwen hebben invloed op mij gehad. Die zin.
Maar hoe bedoelt je? Uw zelfvertrouwen
heeft... Ja, ik was heel onzeker. Ik was heel onzeker en ik vroeg altijd om bevestigingen en duidelijkheid en als die wel met mij iets wou doen. En ik was heel opdringerig en ik was gewoon niet zeker van mezelf.
Yeah.
En dat heeft dus haar een beetje weggeduwd. En toen wist ik niet meer wat ik moest doen met mezelf. Ja, dus ik heb op bol.com gekeken voor een boek voor zelfvertrouwen. En heel toevallig, en ik zeg niet dat dat toevallig is, dat is gewoon, dat moest zo gebeuren, heb ik het verkeerde boek besteld. En heb ik Think and Grow Rich van Napoleon Hill besteld.
Ja, oké. Dat zijn wel slechtere boeken, hè?
Ja, het is geen slecht boek, maar het was dus eigenlijk... Ja, ik weet niet hoe ik dat besteld, maar het is gewoon zo op mijn pad gekomen.
Yeah.
En toen heb ik eigenlijk beseft van... Wow, we hebben zoveel capaciteiten in ons zitten. En we kunnen zoveel dingen bereiken. Dus als iemand anders dat kan, dan kan ik dat ook.
Yeah.
En zo ben ik eigenlijk heel veel dingen beginnen te doen. En toen heel veel dingen beginnen te beseffen van... Onbewust heb ik dit, voor ik dit boek las, eigenlijk ook gedaan. En dat was dus met verkopen of met... manifesteren in de autosport, hoe ik mijn titel heb gehaald. Dus ja, zo ben ik eigenlijk dingen beginnen te doen en blijven doen en blijven doen en blijven doen. En zo is het eigenlijk een passie geworden van mij om gewoon dingen te ondernemen en kansen te creëren. Laten we zo zeggen.
Netjes. Ik hoor u zeggen manifesteren.
Ja.
Je manifesteerde in de autosport al...
Dat ik won.
Dat je won. Allee, ik weet, Mohamed Ali heeft dat gedaan.
Mm-hmm.
Dat zei, allee, alle grote deden dat. Deed je dat op basis van voorbeelden die je kreeg? Of deed je dat onbewust? Gelijk je juist zei van dat je al onderneemde onbewust. Die manifestaties, dat deed je ook onbewust?
Ik deed het eigenlijk heel onbewust. En waarom? Hoe heb ik dat eigenlijk doorgehad? Ik had 3 wedstrijden. Eentje in Dubai, eentje in Bahrein en eentje in India. En dat waren dus 3 rondes die het hele kampioenschap uitmaakten. Dus dat waren heel belangrijke races. En in Dubai had ik alles gewonnen. Onverwachts. Dus ik had niet eraan bij nagedacht. Ik was gewoon heel zelfzeker naar daar gegaan.
Yeah.
Ik kom daaraan, ik win alles. In Bahrein had ik zoiets van, de week ervoor was ik aan het denken, ik moet winnen. Want als ik nu genoeg punten score, dan heb ik in India minder moeite, minder druk om het kampioenschap te winnen. Maar toen begon ik in te beelden dat het eigenlijk mis aan lopen was. Dus ik was aan het denken, stel je voor dat ik uitvlieg. Of stel je voor dat ik technische problemen krijg. En stel je voor dat ik moeite heb of dat het niet lukt. En ik was de hele tijd die gedachten eigenlijk zo aanhouden dat ik eigenlijk... Daaruit continu aan graven was naar andere problemen.
Uh-huh.
Kom ik daar aan en zo is het ook gegaan. Ik heb technische problemen gehad, ik heb een accident gehad, ik heb een heel weekend zonder punten gereden in Bahrein. Dus het ergste is, je reist meer als 8-9 uur onderweg voor 3 dagen het maximum uit te halen dan eigenlijk. En dan lukt het niet door middel van stomme gedachten die je eigenlijk hebt.
Ja.
En negatieve gedachten. En toen had ik zoiets van, shit, in India moet ik goed gaan presteren. Dus de week erop, ja, na een 2-3 weken dat ertussen zat, tussen Bahrein en India, was ik eigenlijk in aan beelden van, ik moet winnen. En stel je voor als ik het kampioenschap win, en hoe ga ik reageren? En toen begon ik eigenlijk meer naar die gedachten te gaan, heel onbewust ook. En heel vreemd, maar zo gezegd, zo gedaan, heb ik ook eigenlijk gewonnen. En alles wat ik dacht, is ook echt uitgekomen.
Ja.
En dat is ook de zin van Napoleon Hill. Alles, je kunt zijn wat je denkt. Dus alles wat je kunt inbeelden, kun je ook worden.
Mm-hmm.
En dat heb ik daarna pas later in dat boek gelezen van... Ah ja, kijk, ik heb dat zo gedacht en dat is ook zo geworden.
Ja.
En dat ben ik eigenlijk beginnen te toepassen op heel veel dingen. En dat werkt. Dat werkt niet altijd. Maar het werkt wel om gewoon positiever ergens in te stappen.
Ja.
Dus heel onbewust heb ik dat beseft. En ik kan u echt wel garanderen van... Het is wel heel belangrijk om te manifesteren als je iets wilt.
Ja.
Amai. En zo heb ik ook met mijn tv-show gedaan.
Hoe bedoelt jij?
Ik zag dat op tv en ik zei... Ik wil daar lopen. Ik wil ook op tv zijn. Ik wil dat ook meemaken.
En heel specifiek Big Brother?
Ja, heel specifiek Big Brother. Ik zei echt tegen mezelf... Ik wil die kamer uitlopen op tv met die badjas die het tv-programma dan geeft dan nu. En ik wil in de ochtend, de eerste ochtend dat ik daar ben, wil ik gewoon een uur vroeger als iedereen opstaan. Ik wil gewoon door die gang lopen. En ik wil gewoon even rondkijken en beseffen van, ik heb dit gemanifesteerd. Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb me ingeschreven, ik ben uitgekozen geweest. En ik heb de eerste nacht dat ik daar was, heb ik dat gedaan... En het chique is dat de eerste aflevering, de belangrijke aflevering, daarover gaat. Dat ik in de ochtend eerder wakker word, rond zit te lopen en rond zit te kijken van waar ben ik.
Staat op YouTube?
Dat staat op YouTube.
Dat wil ik zien nu.
Dat kunnen we straks kijken, ja. Dus het is dus eigenlijk, achteraf heb ik daar gekeken en had ik echt gewoon kippenvel om te zeggen van wauw. Ik heb het programma misschien niet gewonnen, maar alles wat ik wou is wel uitgekomen.
Ja.
Dus,
nu, los van dat je dat manifesteert. Allee, je kunt toch... Allee, je manifesteert, je wilt dat doen. Maar oké, je schrijft die dan in. Maar wat maakt dan dat ze je pakken? Dus je manifesteert dat, jawel. Maar dat zijn toch ook heel, heel moeilijke... als ik kijk naar uw Formule 3, is dat
ja.
Uw Formule 3 sport. Als ik kijk naar Big Brother... Wat komt er dan nog bij kijken dat je het ook gehaald hebt? Want manifesteren, daar lukt het niet alleen bij.
Nee.
Napoleon Hill zegt dat ook. Van kijk, uw eerste stap, uw eerste realiteit, als ik me niet vergis, zegt u, uw eerste realiteit is in uw hoofd. En daarna, uw tweede, uw tweede realiteit is in het echt.
Ja, juist. Dat is heel simpel. Ik probeer niet average te zijn.
Door?
Door van alles. En dat is bijvoorbeeld... ik ben naar de casting van Big Brother gegaan. Er waren 23.000 inschrijvingen over België en Nederland. En er zijn er maar 18 van gekozen. Dus zeker en vast voel ik me speciaal daardoor. Maar als ik dan terugging naar de casting, dat ik daar mezelf moest gaan verkopen, van waarom moet je mij nemen, had ik natuurlijk ook de vlotte babbel. Had ik natuurlijk ook redenen gegeven van waarom moet je mij in de huis zetten. En had ik mezelf ook de vraag gesteld van waarom ben ik anders dan de rest? Waarom ben ik specialer en waarom zouden die mij nemen en die anderen niet? Dus daar komt ook een beetje, ja, moet ik dat geluk noemen? Dat zeg ik niet. Maar dat komt er wel bij kijken. Van, ja, goh, hoe moet ik dat nu uitleggen? Ik wou een bepaalde type zijn in dat huis. Dus ik wist, er gaan heel veel bepaalde type mensen, stereotype mensen zich inschrijven. Dus je moet eigenlijk out of the box zijn. Yeah. Je moet eigenlijk anders zijn als al die mensen. En dat hebben ze mij dus heel snel gevraagd van, zijt jij een womanizer? Vroegen ze me op de casting. En ik zeg, heel veel mensen gaan nee zeggen, dus daarom ga ik nu gewoon ja zeggen.
Yeah.
Nu ben ik dat, dat weet ik niet. Ik ben gewoon mezelf, maar misschien omdat ik dat Italiaans in me heb, misschien omdat ik vlotte babbel heb, dat die denken van, ah, oké, die kan misschien goed met de vrouw om. Dat is kijkcijfers, dat moeten we erin zetten. En zo is het ook gegaan.
Ja.
Daarom hebben die mij gekozen. En ook gewoon waarom. Ik ben heel ondernemend. Ik heb een boek geschreven. Ik heb een cosmetica lijn. Ik heb achteraf een jaar geleden mijn kledinglijn opgestart. Uh-huh. Ik heb van alles. Ik heb heel veel dingen. En daarom dat die mij waarschijnlijk ook hebben genomen. Dus ik wist toen ik naar daar ging van, oké, ik kan iets voorleggen. En die hebben eigenlijk wel heel veel redenen om mee te nemen voor hun tv-show.
Maar als ik u hoor, je had u wel op voorhand voorbereid. Op die mogelijke vragen.
Ja, ik zat 2 uur in de auto. Want ik was 1 uur te vroeg daar. Ja. Dus ik was daar deel te aan denken van, oké, wat ga ik zeggen? Hoe ga ik me presenteren? En hoe graag wil ik het eigenlijk?
Ja.
En toen, ja, ik heb toen mijn sport ook een beetje ertussen gezet. Als redenen, waarom? Big Brother is een psychologisch spel.
Mm-hmm.
En ik heb ook gezegd tegen de productie van, ik wil mij mentaal op proef stellen. Ik kan mij fysiek op proef stellen, dat kan ik in de gym doen. Ik kan kijken, hoe ver kan ik gaan? Ik kan mij op relaties op proef stellen, van hoe ver kan ik gaan? Maar er is nooit, niemand kan vandaag zeggen, kom mij mentaal, ik ga mij opsluiten en kijk hoe ik reageer. Ja. Niemand kan dat zeggen. Dus dat is de reden van, ik wil mezelf testen op dat vlak.
Ja.
Hoe ga ik reageren tegen 10 vreemden? Waar ik 24/7 mee leef.
Uh-huh.
Hoe ga ik reageren op weinig eten? Je wordt chagrijnig. Je moet spellen spelen. Je moet mensen voor de bus gooien. Hoe ga je reageren op korte termijn relaties die jij eigenlijk gaat verpesten, laten we het zo zeggen.
Ja.
En dat is ook de reden waarom die mij hebben gekozen. Omdat die wisten van, oké, die jongen die gaat dingen doen die andere mensen niet gaan doen in het huis. Dus daarom eigenlijk. Ik kon ook gewoon naar daar gaan en zeggen van, ik vind Big Brother leuk, kies mij. Dan gaan ze me niet pakken.
Nee. Maar nu dat je daarover bezig bent, herinner ik mij heel in het begin van Big Brother. Nu, ik had me voorgenomen, Michelangelo, om niet te veel over Big Brother te praten. Omdat ik dacht misschien dat je dat niet zo leuk meer vond. Dat je dat misschien uitgemolken vond of weet ik veel wat. Maar nu dat je dat zegt, komt er bij mij een fragment. Ik heb toen dat jij erin zat, ik heb heel die Big Brother... De eerste serie en de tweede heb ik volledig... Ik zeg heel eerlijk, nu de afgelopen Big Brother, ik ben begonnen... Het was niet echt mijn... Het vibede niet, gelijk ze tegenwoordig zeggen.
Ja.
Maar dat was vorig jaar, was dat met u.
Ja.
Op een bepaald moment gebeurt er iets waardoor dat je iedereen een hak zette.
Ja, juist.
Dat komt nu in mijn hoofd.
Ja. Dat is wat ik ook wou.
Hoe heb je daarop... Hoe heb je op dat moment gereageerd? Omdat je zegt, je wou je psychologisch wou je uitdagen.
Mm-hmm.
Zijt je eigen daar tegengekomen in de zin van, shit, dit kende ik niet van mezelf, dat stukje? Allee, hoe heb je daar...
Om de luisteraars een beetje uit te leggen wat er precies gebeurt. In de tweede week had ik de macht om 3 mensen te kiezen om naar huis te sturen.
Ja.
Wat ze dan meestal doen in elk seizoen, is je hebt eigenlijk een bepaalde lijst van personen.
Ja.
En je hebt eigenlijk al heel snel, na de eerste dag, weet je wie de favoriet is, wie het meeste te zeggen heeft in het huis. En je hebt eigenlijk een ranking van 1 tot 10. En van onder zijn de zwakkelingen.
Ja.
De prooien, laten we zo zeggen. Wat gebeurt is dat ze meestal de prooien uitspelen.
Ja.
En naarmate het einde de sterken tegen elkaar opzetten.
Ja.
Wat heb ik gedaan? Ik heb de eerste week direct de 3 sterken, de 3 favorieten tegen elkaar opgezet.
Ja, ja, ja,
ik heb direct gewoon roet in het eten gegooid. Waarom? Je merkt heel veel, zodra je de macht hebt in huis, is iedereen je vriend. Ik merkte, op het moment dat ik daar binnenkwam, ik was niet de persoon die zich heel veel liet zien en heel veel met de groep meeging. Ik voelde dat ik zo'n beetje het zwarte schaap aan worden was, al direct.
Dus het zwarte schaap, op welk vlak dan?
Ja, je wordt zo'n beetje aan de kant geschoven.
Omdat?
Omdat de rest die zingt, die speelt, die danst. Ik was meer zoiets van, ja, daar kom ik hier niet voor. Dat kom ik hier niet doen. Ik kom hier mijn spel spelen.
Ja.
Ik ga hier niet vrienden voor het leven maken. Oké, we kunnen vrienden zijn. We kunnen een bepaalde relatie opbouwen. Maar ik weet goed genoeg, want ik ben realistisch, dat morgen, als we hier allemaal uit zijn, gaat iedereen zijn eigen weg op.
Mm-hmm.
Dus de keuzes moet je maken op mijn realistische mind. Niet met het nu, maar het later.
Mm-hmm.
En ik werd de hele tijd uitgesloten. Of ja, niet heel duidelijk, maar ik voelde het wel. En zodra ik het spel win, was ik in één keer de beste vriend van iedereen. Toen dacht ik van, dat is goed, hè, dan ga ik er gebruik van maken. En ik heb eigenlijk gedacht van, oké, in de buitenwereld, mensen in het programma aan kijken. Dus hoe kunt jij je favoriet stellen? Hoe kunt jij jezelf laten zien? Door keuzes te maken die de mensen choqueren. En door anders te zijn als de rest. Ik wil niet zoals de rest zijn. Ik wil anders zijn. Dus wat doe ik? Ja, ik gooi 3 favorieten erop. Ik gooi 3 mensen erop die niemand had verwacht. Maar letterlijk niemand had dat verwacht.
Ja. Was dat ook niet zo? Allee, ik zeg het, het stikt ver, hè? Maar nu dat je dat zegt, treer mij dat. Waren dat ook niet uw, tussen aanhalingstekens, kameraden?
Nee, het waren geen kameraden. Het waren kameraden geworden voor mij omdat ik het spel had gewonnen. Dus in één keer, dus ja, die waren zoiets van, oké, nu moeten we Michelangelo dichtbij houden.
Ja.
En daarom, ik heb gewoon mijn gevoel gevolgd. Ja. Want om even terug te komen op wat ik net zei. Ik wou ook gewoon dat in de buitenwereld mijn naam herkend bleef met die heeft iets gedaan in het huis wat de anderen niet hebben gedaan.
Ja, ja.
En dat heb ik ook gedaan. Dus daar was ik heel trots op. En met het kameradengedoe, ze hebben gezegd tegen elkaar, onderling, zonder dat ik erbij was, we gaan Michelangelo gebruiken om de rest eruit te spelen. En ik had dat niet gehoord, ik wist dat helemaal niet.
Mm-hmm.
Maar mijn gevoel zei wel zoiets van, nomineren.
Ja.
En dat is heel toevallig, dat is misschien, ja, en het moest zo gaan. Mm-hmm. Heb ik hen ook genomineerd.
Ja.
Dus die hadden zoiets van, iemand heeft ons gesnitcht. Iemand heeft ons verklikt, maar dat is niet zo geweest.
Ja.
Ik heb gewoon mijn gevoel gevolgd. En toen, vanaf die dag, was het eigenlijk het hele huis tegen mij. Dus ik heb daar 63 dagen, elke dag, tegen de rest moeten vechten, tegen iedereen moeten vechten, terwijl iedereen eigenlijk een groep was. En ik was zoiets van, ja, de wolf in het pak, hoe zeg je dat?
Ja, wolf in schapenvacht. Of
ja, zo. Laten we zo zeggen. Dus iedereen ging links, ik ging rechts.
Ja.
En mijn spel was gewoon niet aan te raken. Ik had zoiets van, fuck de rest, ik ben hier voor mezelf.
Zit je altijd helder in je hoofd kunnen blijven?
Altijd.
Ik stel me altijd de vraag van, op een bepaald moment moet je toch een punt hebben dat je dingen gaat doen waarvan je achteraf misschien spijt gaat hebben.
Dat is ook wat ik dacht. Ik wil achteraf geen spijt hebben. En dat hoor ik nu bij de andere bewoners van, ja, als ik terug kon gaan, had ik dat anders gedaan.
Ja.
En dat heb ik niet. Ik zei, als ik terug kon gaan, had ik hetzelfde gedaan.
Ja, ja.
Want het is gewoon hoe ik ben. En dat is mijn ding. En ik ben altijd helder geweest.
Ja.
Ik was altijd op mijn hoede, laten we het zo zeggen. Ik liet me niet meeslepen, niet misleiden, niet Ik ben niet invloedbaar, laten we dat zeggen.
Ja, maar jij zat daar dan met het stukje geen back-to-basic en zo was dat toch ook, hè?
Ja, je kreeg eigenlijk 1 keer eten per dag en heb bijvoorbeeld 12 stukken worst. Of nee, laten we zeggen 8 stukken worst moet je verdelen onder 16 mensen.
Ja.
En dan had je bijvoorbeeld 1 kilo broccoli.
Ja.
Moet je ook verdelen onder zoveel mensen. En dan
ik zou daarvan al chagrijnig worden. Ik zou agressief worden.
Maar dat is wat ze willen. Dat is wat ze willen. Het programma wil dat juist.
Maar had je dat dan in je hoofd? Van, kijk, het programma wil dat. Dus Michelangelo blijft rustig. Weet je, it's all part of the game? Of
ja, dat was ik wel bewust. Ik speelde het spel ook echt. Ja. En het ding is, ik kookte ook heel veel. Ik heb nooit in een keuken gestaan, maar dat waren basics, dus je kon niks verkeerd doen. Ik kookte ook heel veel en ik dacht van, weet je wat, ik ben hier voor mezelf. Ik ben een jongen, ik deel heel graag. Ik ben een gever, ik ben geen nemer. Maar als je kookte, hadden we een regel dat ik gaf dan iedereen eten. Mm-hmm. En op einde was ik aan de beurt, want ik was degene die kookte. Dus ik gaf gewoon mezelf meer.
Slim.
En dat is heel egoïstisch. Maar op dat moment, je zit in een survival modus.
Ja, ja.
Dus het is ofwel iemand anders redden en jezelf voor de bus gooien, bij zo'n spreken. Of jezelf redden en ver geraken in iets.
Ja.
En iemand anders voor de bus gooien.
Ja.
En heel eerlijk, op dat moment, ik ga dat niet over stoel en bank schuiven. Ik dacht meer aan mezelf dan iemand anders. Dus ik at meer. Mm-hmm. Tijdens koken had ik ook. En soms was het van, we hebben vandaag zo weinig. Ja, dat zit allemaal in mijn buik. Want je had natuurlijk heel veel proteïne nodig om bepaalde spellen te spelen. Want sommige spellen waren heel intensief en zo. Dus ik had zoiets van, ik moet mezelf goed kunnen voederen.
Ja.
Dus interesseert mij de rest. Jullie zijn ondervoed, ja, pech, dan moeten jullie maar ook koken. Ja. Dan kun je ook jezelf van meer privileges geven.
Maar, nee, nu dat je dat zo zegt, ik had van u een beeld toen dat ik keek dat jij de gezondheidsgoeroe waard. Gelijk suiker, ik herinner een bepaalde keer, ik had het gevoel dat je gelijk zonder suiker en zo dat allemaal heel gemakkelijk ging voor u.
Ja, ik heb er totaal geen last van gehad.
Ja.
Maar het is wat je zegt, je gaat in een survival modus.
Ja.
Je vergeet heel veel dingen. Je vergeet buitenwereld.
Ja.
Je vergeet gsm, want ik ben verslaafd aan een telefoon. Ja. Dat vergeet je ook. En als je lichaam één keer geen suikers meer krijgt, dan wilt hij dat ook niet meer. En ik zie heel veel mensen die zeggen tegen mij, ik ga een suikerdieet doen. Ik ga eens geen suikers nemen voor een week of twee weken. Maar dat is moeilijk. Maar ik heb zoiets van, ik heb dat ook gedaan. Ik heb dat 3 maanden gehad en ik heb geen problemen gehad. En waarom? Omdat je gewoon die klik in je kop moet hebben. Je moet gewoon tegen jezelf zeggen, suikers bestaan niet.
Mm-hmm.
Dan gaat je lichaam dat ook niet meer willen. Dan gaat je lichaam dat natuurlijk aanmaken. Want wij maken ook suikers van onszelf aan. En ik ben geen gezondheidsexpert, maar volgens mij heeft dat iets met insuline te maken. Wat suikerpatiënten hebben dat dan eigenlijk niet. Dus die spuiten dat in. Dus wij hebben daar eigenlijk een natuurlijke aanmaak van. En ik geloof dat als je nu op die klikken maakt van ik wil suikers, dat je lichaam dat ook vanzelf kan aanmaken.
Mm-hmm.
En dat je dan perfect kunt leven zonder suikers. Dus daar was ik bewust van. En als je er bewust van bent, kun je ook makkelijker mee leven.
En doet je dat nu nog?
Nee, jong. Kijk hier een berg chocolade moest ik voor me hebben. Ik eet heel veel. Ik eet heel veel suikers. Ik eet heel vettig.
Ja.
Maar ik sport ook heel veel.
Ja, ja.
En ik heb wel zoiets van, mijn lichaam heeft dat nodig.
Heeft dat nodig. Ja. By the way, wil je nog een stukje hebben?
Ik ga nog een heel klein stuk pakken.
Je mocht heel die berg op.
Ik ga een heel klein stukje van die chocomousse pakken.
Ik had echt het gevoel daar dat jij dat... Want, je moet toch eerlijk zijn, je zag er heel gespierd uit, hè? Je zag gewaard gespierd, punt. Dat ligt waarschijnlijk ook... Je traint ook onder bij je thuis waarschijnlijk,
hè? Klopt.
Jullie hebben een fitness gym, hè?
Mm-hmm, juist.
Dus ik ging ervan uit, suiker voor hem is helemaal geen probleem. Nu, gelijk jij zegt, hè, ik weet niet hoe dat komt, maar in het echte leven ben je ook gewoon een levensgenieter.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, zeker en vast. Ik ga heel veel uiteten. Ik ben ook een momentenpersoon. Ik hou van momenten meemaken. Ik ben niet materialistisch. Bijvoorbeeld, ik hou van gaan uiteten, gezellig hebben. Mm-hmm. En bijvoorbeeld, ik ben zondag naar Bokrijk gegaan met mijn vriendin. Dat is... Niet iedereen gaat dat zomaar doen op mijn leeftijd. Ik kom gaan Bokrijk wandelen. Ja. Dus ik hou gewoon heel veel van die momenten. En
goed van sfeer.
Ja, en sfeer. En dan komt er af en toe wel wat suiker bij. Hè? Dus,
dan gelijk kerstmis en zo, dat zijn ook zo de momenten.
Maar dat tiramisu, 5-6 stuk. Hè?
Nee.
Ja, ik krijg echt een pens. Hè? Maar ik train heel intensief, elke dag.
Ja.
Dus het is een beetje...
Alle dagen fitness?
Alle dagen.
Of zit je nog bezig eigenlijk met de F3?
Nee, financieel is dat niet meer haalbaar. Dat is ook een beetje de reden dat ik Big Brother heb gedaan. Laten we zeggen dat dat een beetje een marketing stunt was van mij.
Ja.
Om eigenlijk connecties te krijgen in de BV-wereld. Nu, ik noem mezelf geen BV, maar...
Ja, dat mogen we toch ondertussen wel zeggen, hè?
Ja, ik zie BV's echt Koen Wouters, Kevin De Bruyne. Dat vind ik BV's. Ik ben gewoon... Okay. Ik ben gewoon een ja, hoe moet ik dat zeggen? Iemand die op tv is gekomen, ik noem gewoon mezelf een ondernemende persoon.
Ja.
Laten we zo zeggen. Maar ja, ik heb dat dus marketinggericht bekeken, zodat ik heel veel connecties kan krijgen met bekende mensen. Want ik heb bijvoorbeeld, ja, nu kent je Salah Azimi. Dat zijn mensen die heel veel kapitaal hebben. Die heb ik dus ook nu dichter bij mij. Ja. Dat zijn mensen die ik kan uitnodigen en die komen ook naar mijn thuis.
Ja.
Dus dat is wat ik wou. Ik wou eigenlijk meer possibiliteit creëren naar een bepaald netwerk.
Okay.
En daarom heb ik Big Brother ook meer gedaan. Om dus eigenlijk te kijken om na verloop van tijd terug mijn entree te doen in de autosport.
Mm-hmm.
Op basis van sponsoring die ik dus via Big Brother kan krijgen. Dus,
is dat tot nu toe? Is dat al
het is, we zijn, ik ben ermee bezig. En ik kan je zeggen dat het al een jaar aan de gang. Het werkt. Maar het werkt met kleine stapjes. En de bedoeling is dat we echt grote stappen moeten maken. En daar ben ik nu mee bezig. Dus,
maar je wilt nog altijd richting die F3 teruggaan?
Laten we meer zeggen GT. Formule 3 betaalt geld direct 1 miljoen per jaar. Dus dat is al niet meer mogelijk.
Dus vroeger kon, dat wel, kon je dat wel doen?
Ik heb een winterkampioenschap gekregen wat iets goedkoper was. Met bepaalde sponsoringen. En dat was dan voor de corona, dus toen was alles mogelijk. En dat gaat nu niet meer.
Amai.
Ja, ja, het is heftig.
Zijn er nog dingen van Big Brother wat je hebt geleerd of hebt meegenomen als meerwaarde, als voordeel?
Ja, tuurlijk. Jezelf altijd op één zetten.
Hoe bedoelt je?
Als jij iemand anders wilt redden, dan bij zo'n spreken, dan zet je uiteindelijk zelf de dupe. Dus dat heb ik wel geleerd in mijn programma. En daarmee wil ik gewoon zeggen van, het is niet dat je altijd aan jezelf moet denken. Je moet helemaal geen egoïst zijn. Maar je moet gewoon altijd denken van, ga iemand anders hecht je niet redden om als je zelf een brand aan het steken bent bij zo'n spreken.
Ja, ja.
Dus probeer altijd jezelf eerst te helpen en dan de rest te helpen. Ja. Want stel je voor, jij zit iemand die heel veel geld heeft en die heeft hulp nodig. Je gaat ook geen hulp vragen van iemand die geen geld heeft. Of die iemand die financieel niet sterk staat.
Ja, ja, ja.
Dus je moet een beetje, ik heb liever dat ik alles heb en daarmee de rest kan helpen. Dat ik niks heb en dan de rest mee ga helpen.
Eigenlijk is dat zo'n beetje de metafoor die ik vaak gebruik van, als je in een vliegtuig zit en je dreigt in nood te komen, dan vallen die zakjes voor zuurstof, die vallen dan uit die kastjes.
Mm-hmm.
Wie zou je eerst helpen? Uzelf of uw kind?
Ja, mezelf om mijn kind te redden.
Voilà.
Ja. Daarom.
Dat is eigenlijk hetzelfde wat je zegt. Hè?
Ja, ja, zeker, zeker. Ja.
Je, anders, je moet je eigen eerst onder controle kunnen hebben, mm-hmm. voor leren dat je anderen kunt helpen. Als je anderen gaat helpen, dat kan soms zelfs negatief voor je alle twee uitdraaien.
Juist, je hebt het veel beter verwoord.
Ja, ja. Ik hoor hier een zeer bewuste, gecontroleerde gast voor mij zitten. Mm-hmm. Hè? Maar daar straks haalde je dat ook een stukje aan. Hè? Je bent niet altijd zo geweest. Hè?
Nee, klopt. Ik ben eigenlijk veranderd toen ik heel veel boeken heb gelezen. Ik heb heel veel boeken gelezen.
Ja.
Extreem veel boeken. Van mindset naar ondernemen, naar bepaalde dimensies. Ik heb 1 roman gelezen en de rest is allemaal.
Welke roman? Toch niet De Alchemist?
Nee, toeval, eigenlijk de vierde dimensie, toeval bestaat niet. Toeval bestaat ook niet.
Ja.
Dus,
vierde dimensie, is dat van die Nederlander?
Ik kom nu niet direct op de schrijver. Het is wel een vertaald boek van Engels.
Oké. Okay. Ah, nee.
Het is eigenlijk een Amerikaans boek. Het is wel een... In basis van verhaallijn laten die wel begrijpen van toeval bestaat niet.
Ja.
Bijvoorbeeld, toeval bestaat niet dat ik Big Brother heb gedaan. Dat moest gewoon gebeuren.
Ja.
Dat is gewoon mijn bepaalde lijn. Waarom? Mijn carrière in de autosport is, laten we zeggen, ten onder gegaan door financiële redenen.
Mm-hmm.
En toen heb ik de kans gekregen om Big Brother te doen, om daaruit nieuwe opportuniteiten te krijgen. Anders was alles stilgevallen. En mm-hmm. ik geloof ook dat elke persoon in zijn leven heeft heel veel kansen. We hebben allemaal heel veel kansen. Ik zeg altijd, er ligt heel veel geld op de grond. Je moet je gewoon bukken om het op te rapen. Ja. Maar heel veel mensen die lopen gewoon door, die nemen geen kansen. En die laten alles op zichzelf afkomen. Mm-hmm. Ik geloof daar niet in. Ik geloof echt, je moet kansen creëren. En als je een kans neemt, van de 100 keer dat je probeert, en er komt ene goed uit, dat zorgt dat er nog een nieuwe deur open gaat, bij wijze van spreken. Je hebt zoveel deuren, je moet gewoon de klink omlaag klikken en om binnen te gaan, bij wijze van spreken. Dus toeval bestaat niet dat ik Big Brother heb gedaan. Toeval bestaat niet dat wij elkaar nu leren kennen. Want voor hetzelfde geld heb ik u nodig binnenkort, heb jij mij nodig binnenkort. Wat ons beiden aan een bepaald stadium kan brengen waar we allebei iets uit kunnen halen. Dus daarom ben ik eigenlijk zo in elkaar gezet.
Eigenlijk hoor ik ook, verbeter me als ik fout ben, hè. Je gelooft ook een stukje in de energie van het universum.
Ja, maar niet heel veel. Ik geloof wel van, spreek je iets uit, dan... het zijn eigenlijk allemaal, hoe moet je zeggen, onze ideeën. Mm-hmm. Ik zie mezelf eigenlijk als een zendmast. Mm-hmm. Wat jij denkt, stuur je eigenlijk weg. Ja. Dus het is eigenlijk allemaal een bepaalde stof. En hoe wordt dat nu vernoemd in mijn boek?
Dat zijn golven.
Bepaalde golven. Ja. En dat kan tot werkelijkheid komen, laten we dat zo zeggen. En dat geloof ik ook eigenlijk. Dus ik ben niet degene die met stenen gaat werken en met geuren en dat. Ik geloof gewoon, er is een universum, er is een oneindige intelligentie waar jij dingen naartoe kunt sturen. En dat is eigenlijk een bepaalde wereld die... Je creëert de ideale wereld daar. Ja. En als je daarop focust, dan gaat je daar ook naartoe werken. Ja. Het is eigenlijk vrij simpel.
Hoe zeggen ze dat wat je aandacht geeft groeit?
Ja, mensen denken, ik denk nu aan een chocomoustaart. Die chocomoustaart, waar is die? Die moet hier ergens zijn, waar is die? Nee, dat is niet zo.
Die zie je.
Ja, ik weet dat. Maar het is eigenlijk, ik denk aan een chocomoustaart. Ik heb daar zin in. Weet je wat? Ik ga nu in de auto stappen en ik ga die chocomoustaart halen. En dan heb je die chocomoustaart ook voor u. Ja. Maar als je er gewoon niet aan denkt, dan gaat hij er ook niet aan komen.
Ja.
Snap je? Dus je moet eigenlijk jezelf aanzetten tot een actie. Ja. Je moet een verlangen creëren. Ja. Een brandend verlangen, lijkt Napoleon Hill zegt.
Ja.
Dus als je geen brandend verlangen hebt naar iets, dan mag je al direct stoppen. Mag je gewoon in bed gaan liggen. De zin die ik heel veel gebruik in het Italiaans is... Chi dorme non piglia pisce. Dat betekent, wie slaapt, die pakt geen vis.
Ja.
Heel simpel.
Ja, de noodzaak, hè. Ik weet niet, kent je Michael Pilarczyk?
Zeker. Ik heb zijn boek gelezen. Hoe heet zijn boek? Die blauwe kaft.
Ik weet dat hij Think and Grow Rich heeft vertaald ook. Ik heb contact met hem gehad. Ik had hem gevraagd ook voor de podcast.
Ja.
En hij zei van, kijk, uw project spreekt me heel veel aan. Ik heb op dit moment geen tijd, want ik kom nu ook in Hasselt, de 7e mei.
Echt?
Ja. Oh. Het is wel bijna volzet. En hij heeft me gesigneerd boek gestuurd.
Oké.
Maar hoe heet dat boek weer?
Creëer je eigen wereld, zoiets.
Zoiets, ja.
Ja, juist.
Ja. En hij zegt dat ook, hè. Je moet van jezelf, moet je noodzaak hebben. Ja, gelijk gezegd, een verlangen om te kunnen gaan voor iets. En dan, los van het willen, moet je ook ondernemen.
Klopt.
En dan moet je er echt voor gaan.
Ja.
En dan, ik weet niet of je Vishen Lakhiani kent.
Nee.
Hij spreekt over bending reality. Hij zegt van, kijk... Je moet een stukje wetenschappelijk ingesteld zijn. Je moet ook een stukje spiritueel ingesteld zijn. Maar je kunt, en ik hoor u dat heel vaak zeggen, je kunt je realiteit zelf verwezenlijken. Je kunt zelf je realiteit, want iedereen heeft zijn eigen realiteit, hoe dat hij de wereld ziet. Je kunt je realiteit zo maken, gelijk jij die
klopt.
Wilt.
Klopt. Een heel mooi voorbeeld van... wat ze in Napoleon Hill, Think and Grow Rich boek zeggen, hij had eigenlijk een bepaalde... Als hij ging slapen, beeldde hij eigenlijk een wereld in.
Mm-hmm.
Ja, zijn eigen realiteit. Dat hij eigenlijk aan tafel zat met bijvoorbeeld Henry Ford. Al die bekende, zware ondernemers. En dan zei hij eigenlijk tegen zichzelf van... Oké, dit is echt, dit is mijn wereld. En dan had hij bijvoorbeeld een probleem... En dan vroeg hij aan één van die mensen aan tafel in zijn droom, hoe kan ik dit probleem oplossen? En heel vreemd kwam hij dan eigenlijk op antwoorden. Dus hij loste zijn eigen probleem op in zijn eigen realiteit. En dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld daarvan, dat je eigenlijk soort van in twee werelden moet leven.
Mm-hmm. Eentje in je hoofd.
Ja,
en eentje in het
In het echt dan, zo gezegd.
Een 3D.
Ja.
Oké.
Okay. Dat is ook een deel van manifesteren eigenlijk. Ja.
Netjes.
Zo gaat dat.
Ik hoorde u juist al zeggen, een cosmetica lijn.
Ja. Kledinglijn.
Kledinglijn, dat heb ik gelezen. Van, cosmetica lijn, dat wist ik niet. Daarnet waren we ook aan het praten en ik wist dat ook wel al. Hè. Je hebt een deel podcasts gehad.
Ja.
Maar hoe kom je nu aan het feit... Allee, ik mag ook zeggen, hè, je werkt ook aan auto's. Hè?
Ja,
klopt. Je werkt ook in de zaak van je papa.
Ja.
Hoe komt een iemand die banden repareert, banden maakt in de zaak...
Mm-hmm.
Hoe komt jij aan cosmetica, hoe komt jij aan kleding en hoe komt jij aan podcasts?
Vrij simpel. Zoals ik al eerder zei, ik zoek alle kansen op die er zijn.
Ja, maar oké. Okay, maar ik bedoel, ja, kansen. Ja, maar,
ja, cosmetica, heel simpel. Corona. Het was corona. Ik heb een computer thuis. Beste aankoop ooit. Want als je een computer hebt, dan wil je die gebruiken. Ik kon die niet gebruiken. Ik zei, wat moet je ermee doen? Dus ik zat voor mijn computer. En ik had zoiets van, weet je wat, ik wil iets ondernemen.
Ja.
Toen was ik aan het denken, wat ga ik doen? En toen was het corona en toen was de hype. Iedereen knipt zijn eigen haren. Iedereen is in één keer kapper geworden. Mijn zus is al 10 jaar kapster.
Ja.
En toen was ik aan het denken, weet je wat? Ik ga een product verkopen dat mensen in de corona heel makkelijk kunnen gebruiken. En dat is dus een scheermes. Ik ga dat eigenlijk importeren vanuit China. Ik ga dat zelf samenstellen. Ik ga mijn zus laten testen. En ik ga die een scheermes laten verkopen. Voilà. Dus een scheerapparaat. Scheerapparaat. Maar toen was ik aan het denken, ik wilde natuurlijk branden. Ik wil mijn eigen logo erop. Ik wil dat eigenlijk zelf hebben. Maar mensen kopen dat eenmalig. En hoe kan ik eigenlijk die klant terugbrengen naar de webshop? Is om eigenlijk dat scheerapparaat consumerend te maken. Maar dat bestaat eigenlijk niet. Want je koopt een scheerapparaat, je koopt alleen daarna nog die kapjes voor erop te zetten. Dus ik was aan het denken, oké, ik moet in deze branche blijven, maar wat dan? Dus wat heb ik gedaan? Ik heb gekeken voor een fabriek die een bepaalde haargel maakt. Dus wax, voor de snor. Eigenlijk alle cosmetica voor mannen, om er goed uit te zien, bij van spreken. En toen heb ik een fabriek in Londen gevonden, waar ik dus dan samples ben beginnen te bestellen. En aan mijn zus heb gegeven voor te testen, want zij had dan de ervaring. En toen heb ik dat eigenlijk opgestart. En het werkt heel goed, want we zijn nu al 3 jaar bezig. En 3 jaar is het perfect aan lopen.
Je bent nog altijd...
Ik ben nog altijd ermee bezig. Nee, het is dus geen scheerapparaat geworden, maar het is eigenlijk de gel geworden. Want het is consumerend.
Ik heb gel voor baard?
Ja, baard, haren, alles. Olie, baardolies.
Maar je verkoopt dat dan online?
Ik verkoop dat online en in de kapsalon van mijn zus. Dus ik had dus eigenlijk mijn zus, die in die wereld zit, als kapster. Dus ik had zoiets van, oké, ik kan het eigenlijk aan mijn zus, samen met mijn zus doen, want die heeft natuurlijk de ervaring erin. Die kan zeggen van, ik heb 10 jaar ervaring, die weet wat goed is, weet wat slecht is. Dus toen heb ik dat eigenlijk opgestart en heb ik dat samen met haar gedaan. Toen was het eigenlijk een automatisme aan worden, dus alles ging vanzelf. We verkochten, ik bestelde, we verkochten, ik bestelde. Toen had ik zoiets van, ik wil iets nieuws. En na Big Brother heb ik dus eigenlijk gehad van, oké, ik heb nu een bepaalde naam, ik heb een bekendheid. Ik ga iets, een kledingmerk opstarten. Waarom? Omdat ik altijd al iets in die aard heb willen doen. En door middel van de bekendheid van mijn naam heb ik dat opgezet. Heb ik dus eigenlijk bepaalde machines dan aangekocht, waardoor ik de kleding dan zelf maak.
Maar wacht, wacht. Je werkt aan banden.
Ja.
Hoe gaat je dan, als ik...
Na mijn uren.
Maar hoe gaat...
Ik heb geen tijd. Ik heb nul tijd.
Maar hoe gaat je die kleren maken? Dat moet je toch kunnen?
Ja.
Maar hoe doe je dat dan?
Ik heb dus eigenlijk... Kijk,
YouTube-filmpjes, do it yourself.
Nee. Ik heb dus eigenlijk... Mijn stoffen komen van Portugal.
Ja.
Die komen dus binnen. Maar de kleding is al eigenlijk... De kleding is er al.
Ja.
Dan is het alleen nog maar borduren of drukken. Of ik laat die zeef drukken bij bepaalde bedrijven. Bij mensen die dat doen. Dus... Ik zit eigenlijk meer in de management van hoe ga ik dit doen. En natuurlijk ook in de eigen productie. Als ik een bepaalde type tekening heb of zo.
Ja.
Of borduurwerk dat ik wil, dan kan ik dat zo doen. Dus ik heb dus mijn werk, de bandcentrale.
Ja.
Na 6 uur eet ik. Ik ga naar de gym tot 8 uur.
Ja.
Ik douche. En van 8 uur tot soms 1 uur, 1:30 zit ik dan eigenlijk met mijn kleding bezig. En dan 's morgens vroeg terug opstaan om... half acht of zo, 7 uur.
Oh ja.
Ja, en...
Nu snap ik waarom dat je me niet altijd terug WhatsAppt.
Ja. Ja, sorry, maar het is...
Je bent gewoon heel druk bezig.
Ik ben heel druk bezig. En daardoor heeft mijn mama ook gezegd, kijk, we gaan de bandenzaak vrijdags sluiten, zodat jij meer tijd hebt om je andere zaken te kunnen doen. Dus we zijn echt expres de vrijdag gesloten om andere dingen af te werken.
Je hebt je pa niet harder laten werken dan.
Nee, dat doe ik niet. Mijn pa is al 38 jaar harder werken. En dat is ook goed voor hem, want hij heeft nu rust. Allee, hij kan wat dingetjes, zo klusjes doen. Maar nu heb ik bijvoorbeeld vrijdag gebruik heel veel afspraken. Heb ik dan ook een podcast die ik opneem. En bijvoorbeeld morgen, mijn agenda is volledig vol. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Zondag heb ik dan een vrij dagje.
Ja. En dan zit je vriendin, want ik hoor, jij hebt een vriendin ook.
Ik heb ook nog een vriendin.
En wat, je ziet die tijdens het eten of wat rap?
Nee, ik zie mijn vriendin nu. Mijn vriendin die werkt ook heel veel. Zij is vroedvrouw, dus die werkt meestal 's nachts dan. En op de dagen dat zij vrij is, probeer ik wel een beetje tijd te maken van oké, kom naar mijn thuis. Terwijl ik bezig ben, dan is zij daar. Oh. Of bijvoorbeeld gisteren ben ik bijvoorbeeld gaan uitdaten. Ik heb gewerkt tot 8 uur. Daarna ben ik van 8 uur ben ik om 8:30 pas gaan eten. En ben ik tot 11 uur of zo bij haar geweest. Ben ik thuisgekomen, ben ik verder gaan werken.
Ja.
Met kleding. Dus ik heb
maar
gewoon...
kleding. Wat zit je dan aan het doen met die kleding? Want je zegt, je hebt je cosmetica, je hebt je kleding. Je bent er alle twee mee bezig tijdens die momenten.
Ja. Ik heb bijvoorbeeld de webshop die ik in orde moet brengen. Ik moet mock-ups maken, ik moet tekeningen maken. Ik design ook alles zelf. Hè. Ik doe alles zelf.
Maar waar heb je dat... En ik denk dat dat heel belangrijk is voor de luisteraars ook. Ja. Hè? Tegenwoordig, dat heb ik nogal in een vorige podcast gezegd, entrepreneur.
Ja.
Wow, dat is tegenwoordig boom, hè. Maar hoe... Je moet dat ook allemaal kunnen. Time management is een heel belangrijke, maar...
Discipline. Kijk, ik ben op cruise geweest. Hè? Dus even om het gesprek te onderbreken. Ik ben op cruise geweest. En in de avond was er een casino op het schip. En dus elke avond is er een casino. Dus...
Ja.
Maar ik ging dus altijd naar daar. Waarom? Ik ging aan de roulette zitten, omdat er na 11 uur heel veel belangrijke personen aan die tafel kwamen.
Ja.
Dus mijn hoofddoel was, ik ga aan die tafel zitten, ik ga roulette spelen met die mensen om zo in contact te komen. Dus dat is een type netwerk. Dus op vakantie was ik ook aan werken. En ik leer op dat moment een entrepreneur, Italiaanse jongen, kennen. Die jongen die woont in Spanje, is een Italiaanse Rus die in Spanje woont. En om het verhaal heel kort te maken, die heeft geïnvesteerd in crypto. Door middel van het dark web iets aan te kopen. Aankoop mislukt. Crypto bleef op zijn wallet. De volgende dag had hij in één keer heel veel geld. Geïnteresseerd erin. Die is blockchain gaan studeren. Die heeft nu in Rusland een bitcoin mining. Die heeft extreem veel geld. Dat is een heel grote entrepreneur. En die werkt eigenlijk die heeft eigenlijk heel veel kapsalons in Barcelona, Italië en in Nederland geopend. Ja, dus het plaatje komt bijeen, cosmetica, kapsalons van hem. Ja, het is toe wat bestaat niet.
Nee.
Hij is dus eigenlijk een bepaalde businesspartner van mij geworden. En ik ben in Barcelona geweest een paar maanden geleden om hem dus te gaan bezoeken. En om een beetje te praten met hem. En hij zei tegen mij, Michelangelo, hoeveel uur slaapt jij? En toen was ik nog in de opstart van mijn kledinglijn. En ik zeg, 8 uur. Ik zeg, dat is te weinig. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, je moet... eigenlijk maximum 6 uur slapen. Ik zeg, maar dan ben ik toch gans onder ritme en zo. Die zegt, nee. Die zegt, je moet zo denken. 6 uur slapen, je slaapt eigenlijk... Je wint 30 jaar in je leven. Als jij gewoon minder slaapt. 30 jaar. Ja. Weet je wat 30 jaar is? Ja. Dat is heel veel. Die zegt, wat kun jij op 1 week tijd meer doen als mij als ik niks doe? Ik zeg, heel veel. Ik kan nieuwe tekeningen maken, ik kan nieuwe bestellingen doen, ik kan webshop in orde brengen, ik kan netwerken, ik kan nieuwe mensen leren kennen. Op 1 week kun je dat allemaal doen. Die zegt, en wat als ik u zeg dat je 30 jaar langer kunt leven als je minder slaapt? Je hebt meer tijd. Je hebt veel meer tijd.
Mm-hmm.
En toen was ik zoiets van, oké, ik kan veel meer uit mijn leven halen als ik gewoon mijn tijd fatsoenlijk indeel en... Gewoon keihard werk en uiteindelijk heb je nog altijd vrije tijd,
mm-hmm.
want je werk is sneller af.
Ervaart je dat nu ook op dit moment?
Ja.
Dat je meer tijd hebt door...
Ik heb meer tijd, maar wat doe ik dan met die meer tijd? Ik zit daar nog eens werken. Want ik ben jong en ik moet zoveel mogelijk eruit halen. Ik ben iemand, ik wil alles wat ik heb moet eruit.
Ja, ja, ja.
Ik wil kunnen zeggen op mijn 40ste van... Ik ben niet aan het zeggen, ik wil 40 wil ik met een Lamborghini rijden. Nee, ik wil zeggen, op mijn 40ste wil ik niet nog kunnen zeggen van... Ik moet nog zoveel doen.
Ja.
Ik wil zeggen, ik wil het beter maken. Maar niet, ik moet nog zoveel doen.
Wilt je dan stilletjes aan, hoe noemen ze dat? Financieel onafhankelijk worden?
Ja, ja, op mijn 28ste. Op mijn 28ste wil ik wel zeggen van... Het is goed.
En zit je in de goede richting aan gaan, als ik mag vragen?
Ik ben hard aan werken in die richting.
Ja. Ik hoor u zeggen, hè. Allee, dat is misschien al mijn boomergeest, of weet ik veel wat. Je gaat netwerken, je gaat rouletten. Ja. Rouletten kost toch veel geld?
Ja.
Maar allee, ik snap, hè, dat is een investering die je doet, hè. Want je haalt er nu... Allee, ik hoor dat je daar heel veel uithaalt, hè.
Heel veel.
Maar heb je ook niet met momenten dat je denkt van... Damn, ik ben hier in mijn vinger aan het snijden?
Nee, ik ben niet aan gokken, laten we zo zeggen. Kijk, wat ik deed met roulette, want mijn pa is heel fel tegen anti-gokken. Ik heb dus, als iemand aan tafel zit, zoals ik zit met u aan tafel, jij zit bijvoorbeeld in op heel veel nummers, hè? Bijvoorbeeld op 21, 10, 17 en 3. Ik zet dezelfde nummers in. Waarom? Dan valt dat op dat wij op een bepaalde dezelfde golflengte zijn. En moest jij winnen, dan win ik ook. En dan zijn we allebei tevreden, want je speelt niet tegen elkaar. Ja. Roulette speelt je met elkaar. Dus ik zie roulette echt meer als een business opportuniteit om mensen te leren kennen. Zeker als je de juiste roulette pakt. Mm. Want je hebt ook heel veel gokkers. Dat is niet wat je moet doen. En zo kun je eigenlijk lachen, spelen en uiteindelijk creëert je vriendschap. En het is niet de eerste uur dat dat gebeurt. Nee, want morgen zit hij daar terug. Dat weet je.
Ja.
Want op een cruise kun je niet weggaan een avond.
Ja.
Zo doet je. Ik ga naar de casino. En zeker als je veel geld hebt, ja, dan is dat de punt waar je ruw gezegd kunt witwassen. Ja, want dat doen heel veel mensen. Die gaan met heel veel geld naar de casino. Heel veel Chinezen daar, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Om te spelen. En ja, dan daaruit gaat je zeggen van kom, we pakken eens een drankje en geef die ene van mij, hè, omdat we hebben gewonnen. En dan zit je niet echt in je vingers aan het snijden, want je merkt wel als je met de juiste personen bezig bent.
Ja, ja.
Want iemand die heel veel stresst als hij verliest, is iemand die daar zit om te gokken. Iemand die daar zit om te spelen, om te lachen, dan weet je, ah, oké, die is chill, zit er goed.
Ja. Heb je dat allemaal geleerd uit boeken?
Nee, dat heb ik gewoon zelf uit persoonlijke ervaring geleerd. Waarom? Ik was 2 jaar geleden dus op die cruise. Dus ik ga elk jaar op cruise nu. En ik zag gewoon die guy met heel jong, 26, heel dure kleding, heel veel jetons, heel veel geld en heel, heel nonchalant aan het spelen. Dus die speelt, die staat op, komt na een kwartier terug. In één keer een vrouw langzaam. In één keer een andere vrouw langzaam. In één keer heel veel geld inzetten, heel veel verliezen, lachen. En ik had zoiets van, wat is hij? Wie is hij? En hoe kan die zo reageren in zo'n situaties? En toen, heel grappig, heb ik die eigenlijk gestal ik niet. Maar ben ik samen met hem in de lift gegaan, terwijl ik helemaal niet die lift moest nemen. En toen had ik tegen hem iets gezegd en begonnen we te praten. Hmm. Hebben we Instagram uitgewisseld. En zo eigenlijk begonnen met onze vriendschap. En nu is dat een heel goede vriend van hem. Allee, van mij. Ik zie die volgende week terug. Binnen 2 weken ga ik terug naar Barcelona.
Ja.
Dat zijn die kansen die je moet zoeken.
Ja, ja, ja. En durven ook gewoon te springen.
Durven. Hè? Comfortzone. Uit die comfortzone geraken.
Ja.
Dat is het belangrijkste. Ik zeg altijd, ik ben altijd heel onzeker geweest. Ik ben altijd in mijn comfortzone geweest. In mijn bubbel. Door middel van Think and Grow Rich, heel duidelijk, ben ik eruit gegaan. Ja. En dan zoek je eigenlijk ook die kansen en dan komen die kansen ook.
Maar, allee, die faalangst.
Ja, zo heet mijn boek ook, Succes uit faalangst.
Ik wil nog zoveel dingen vragen aan u. Maar ik zie dat bijna tijd is.
Voor mij maakt niet uit.
Omdat je ook druk zit, hè?
Ja, ik heb nog tijd, hoor.
Oké. Wat wou ik nu zeggen?
Ja, maar maak er een paar gekke geluiden, negeer dat.
Nee, dat hoor ik niet.
Okay.
Dat is de chocomus. Ja, uw faalangst, hè. Allee, dat is in mijn ogen, dat is diep geworteld.
Ja.
En op bepaalde momenten, want hoe uitte zich dat vroeger?
Gewoon bang zijn om iets te doen. Dus laten we zo zeggen, ik was, om het verhaal te nemen van mijn 17-jarige relatie, toen ik 17 was, Je hebt bang om iets te zeggen. Je hebt bang om iets te uiten, want je hebt schrik dat dat verkeerd overkomt. Je hebt bang om bijvoorbeeld te zeggen van, ik hou van u. Waarom? Misschien is dat te snel. Hmm. Misschien gaat hij anders reageren en dan gaat je eigenlijk iemand wegduwen. Ja. Maar ik denk altijd, je zegt dat en je gaat uit je comfortzone om zoiets te zeggen. Maar ik geloof dat als je dat zegt, dat moet gebeuren. Je moet dat zeggen, je moet die dingen zeggen, want dan weet je ook direct je situatie, je positie. Dan weet je, kan ik verder, kan ik niet verder? En hoe moet ik hiermee handelen?
Uiteindelijk zet jij gewoon jezelf op dat moment. Dat wat je zegt, dat is gewoon je wie moet. Je bent.
Ja.
Als ze dat dan niet mee kopen, als ze zich daar niet mee kunnen vereenzelvigen, ja, dan hebben ze pech, bedoel je dat een beetje?
Ja, dan... Je kunt niks opkroppen.
Ja.
Je moet... En soms is het ook zo van... Je durft dingen niet te zeggen dan, waardoor je heel veel voor jezelf gaat houden. En dan creëert je eigenlijk een gevoel naar de andere persoon toe van... Oei, doe je iets verkeerd? Of wat is er aan de hand? Ligt het aan mij? En dan duw je eigenlijk mensen weg, hè, wat ik toen aan de hand had. En dat is eigenlijk dan die bubbel waar je in zit. Je moet je openstellen naar de rest.
Maar merk je dan nu ook soms nog dat die angst boven water komt?
Zeker.
Dat je denkt van... Gelijk bijvoorbeeld die jong. Ik kan mij inbeelden... Ik heb ook last met momenten van faalangst. Mm-hmm. Het feit van dat wij hier nu zitten... voordat wij met die podcast starten, voordat jij komt, denk ik ook van, damn, dat ik me niks verkeerd zeg. Dat maar goed vibe, weet ik veel wat allemaal.
Ja.
Maar ik kan mij inbeelden dat jij dan toch ook op dat moment, je zit daar in die roulette, dat je denkt van, wat kan ik nu ondernemen zonder te pushy te zijn, mm-hmm. maar dat dat toch gaat klikken. Of denk je gewoon, fuck it, gewoon. Ik doe gewoon, ik zie, als dat niet klikt, klikt dat niet. Hoe ga je daarmee om?
Ja, het ding is nu, de podcast en de roulette bijvoorbeeld zijn twee heel andere situaties waar je moet handelen.
Ja.
Laten we nu de voorbeeld nemen van de roulette. Je moet heel nonchalant zijn. Je mag niet te strak zijn. Je moet gewoon los zijn.
Hmm.
Dat is heel simpel. Je moet zelfvertrouwen uitstralen. Want als ik zelfvertrouwen uitstraal naar u, voelt jij je automatisch ook zelfzeker. Als ik hier nu in de podcast met u zit te praten en ik ben heel ingekropt en ik zeg niet veel, dan gaat je ook niet heel goed voelen en dan gaat je ook een beetje stroever zijn.
Ja.
En dat komt eigenlijk van twee kanten. Dus als jij de podcast start en je zit heel nonchalant en je praat heel open en heel alsof we elkaar jaren kennen, dan ga ik me ook beter voelen bij u en dan ga ik ook makkelijker kunnen praten. En als jij dat niet doet, dan doe ik dat. Als ik dat niet doe, dan doet jij dat.
Ja.
En dan kom je altijd op hetzelfde punt van succes. Dus als iemand anders aan de roulette zich niet goed voelt en ik straal iets goeds uit, dan gaat hij zich automatisch ook heel goed voelen.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk die energieën die je eigenlijk wel kunt uiten, wat we toen nu eens over aan het praten waren.
Ja.
En dat is nu ook bijvoorbeeld, want voor hetzelfde geld kan ik hier zitten en niks zeggen en dan is de podcast niet leuk, want dan kun jij niet veel vragen en dan is het een beetje pushy.
Dus
pusherig. Dus het is eigenlijk het wederzijdse energie.
Ja. Oké. Okay. Uw boek geschreven.
Ja.
Op welke leeftijd heb je dat gedaan?
Op mijn 20e verjaardag heb ik die uitgebracht. 10 mei 2019.
Wat is de titel van uw boek?
21. Succes uit faalangst.
En bij deze reclame?
Ja, die is uitverkocht. Dus.
Ah, die is uit. Gaat je die ook nog eens herdrukken?
Nee, nooit.
Waarom niet?
Ik wil dat niet.
Nee, ik wil weten waarom niet.
Waarom? Kijk. Ik heb dat boek geschreven. Waarom? Ik was het boek van Michael Pilarczyk aan lezen.
Ja.
En ik had zoiets van, eigenlijk kan ik ook een boek schrijven, maar ik wil dat niet uitbrengen. Maar ik wil dat gewoon, ik wil mijn persoonlijke ideeën, mijn persoonlijke gedachtes, want mijn boek heet dus Succes uit Faalangst, hoe ik de wereld in mijn ogen zie, heet het dus boek, wil ik kunnen schrijven. En ik vind dat leuk, want ik las veel boeken, dus ik begin te schrijven in de corona. Ik schreef. Ik heb in 6 maanden geschreven. En toen had ik zoiets van, ik had bepaalde stukjes op Instagram gepost en mensen zeiden van, waar is dit? En toen zei ik van, ik denk dat veel mensen het wel willen weten wat ik allemaal schreef. Dus op mijn 20e verjaardag ga ik 20 exemplaren drukken. Maar...
je wilt zo de originaliteit, heel veel geld waard.
Ja. Dus wat doe ik? Ik zeg, op mijn 20e verjaardag, €20, 20 exemplaren. En dat schreef ik dus ook in mijn boek. Ik post op Instagram. Iedereen had al direct gepreorderd. Dat was al direct weg. Dat was dus voor mijn bekendheid, laten we zo zeggen. Ja. En mensen kwamen dus dat boek halen daarna, op mijn verjaardag. En iedereen had zoiets van, wow, het is zo realistisch. Het is niet een commercieel boek. Het is echt gewoon, je leest dat en je hebt zoiets van, oh en wow. En, want ik praat er heel veel over wat ik heb meegemaakt als jong kindje eigenlijk. Zowel in de sport als met dingen verkopen, want ik heb nog heel veel andere dingen gedaan. Als kind, like, hout in elkaar timmeren en verkopen in de garage. En niemand kocht dat, want dat trok op niks, want het waren gewoon twee stukken hout tegen elkaar. En toen ging ik weg en toen zei mijn papa van, ja, er is een kunstenaar gekomen en die wou dat kopen, maar die wou dat van u kopen, die wou dat zien. Maar dat was niet waar. Mijn papa wou me gewoon laten geloven van, het is iets waard. Waardoor ik had zoiets van, wow, een kunstenaar wil dat kopen, ik ga nog meer doen. Ik ga nog meer maken. En uiteindelijk had ik dat dan allemaal tentoongesteld. En dan stond ik daar in de garage. En mijn papa zegt van, ja, je moet er niet bij zijn. Je kunt gewoon, ga maar spelen wat je wilt. En in de avond komt mijn papa met 20 euro en zegt, dat is van die kunstenaar. Maar dat was eigenlijk gewoon mijn papa die me 20 euro had gegeven. En ik had zoiets van, oh, dit is echt kunst. En ik kan iets verkopen. En als je er moeite in steekt en dit en dat. Dus ik had eigenlijk het geloof van het lukt. En over die dingen praat ik dus eigenlijk in mijn boek. Want door de motivatie van mijn vader en het laten geloven van mijn vader, had ik eigenlijk meer zin om meer dingen te doen. En ik had al opgegeven, maar ik had de draad teruggepakt. Omdat ik geloofde van, er is een kunstenaar die mijn dingen wil kopen. En zo heeft mijn vader eigenlijk discipline aangeleerd. Van blijven pushen, blijven gaan, niet opgeven. En over dat praat ik dus eigenlijk in mijn boek. Maar over heel veel vlakken. Heel veel. Like, de stappentellers zitten daarin. Of er is ook één ding wat ik dus eruit heb gehaald. In mijn tweede editie, want ik heb dat herdrukt. Is dat ik mijn kluisje verhuurde op school. Ja, dat is heel gek. Ik gebruikte mijn kluisje niet, maar ik had dat wel gekocht. Ik verhuurde dat. Dus ik heb dat dus niet in mijn boek geschreven. Maar het grappigste is, ik gaf dan... Ja, ik ga het nu heel kort uitleggen. Ja. Ik kocht dat per jaar. En er was een jongen
was
in mijn klas.
Was op college?
Was op college,
ja.
Dat was 53 euro per jaar.
Ja.
En, en er was een jongen in mijn klas die wou een kluisje kopen. En in het midden van het jaar kon je dus opnieuw een kluisje kopen voor ook 53 euro per jaar. Dus ik zeg tegen die jongen van... David heette, die was een Nederlandse jongen. Een Hollander, kon ik afzetten. Een goed jongen wel. En ik zei tegen die jongen van, kijk, je krijgt die kluisje voor mij voor zoveel euro per maand. Dat komt nu goedkoper uit. En je krijgt elke maandag van mij een wafel. Ja, want er waren twee sleutels. En ik zeg, kijk, één sleutel hou ik. En elke maandag krijg je een wafel van mij. Dus je krijgt een wafel. En je huurt die kluisje dus eigenlijk van mij. En dan komt mij voordeliger uit. En die jongen verdeliger uit. Dus, en ik had totaal geen idee van business, hè. Ik had zelfs een contract opgesteld. Zo diep was het. Ik nam alles heel serieus wat ik deed.
Ja.
En van die dingen staat ik allemaal in mijn boek. Bijvoorbeeld ook van Napoleon snoepjes. Dat was een jongen die verkocht Napoleon snoepjes op school. Ja, wat deed ik dus? Ik ging naar de groothandel. En ik ging grote zakken Napoleon snoepjes kopen om goedkoper te zijn dan die anderen.
Concurrentie.
Ik maakte echt concurrentie. Ik deed heel veel. Onbewust deed ik gewoon extreem veel.
Maar Michelangelo, nu moet je mij dan nog altijd antwoorden. Waarom gaat je boek niet terug opnieuw uitgeven?
Ja, ik heb Big Brother gedaan en ik heb mijn boek terug heruitgegeven. Ja. 150 stuks.
Ja.
Op één dag weg.
Jawel, waarom doe je dat niet? Dat is toch easy money?
Ja.
Ik meen dat eerlijk. Als ik de kans zou hebben om uw boek te kopen, ik zou die kopen.
Ik heb wel een digitale versie uitgebracht. Maar die heb ik dus ook offline gehaald. Omdat ik zag dat te veel mensen het gingen kopen. En
je zit tegen het feit dat mensen...
Het ging mij niet om geld. Het ging om... Wat in dat boek staat, is voor mij heel diep. Want ik praat er echt heel diep over mezelf. Ik gooi me helemaal open. Dus als jij dat boek leest...
Ja.
Gaat je echt zoiets hebben van... Zo zit Michelangelo aan elkaar. Ik weet precies wie die jongen nu is.
En vind je dat gevaarlijk?
Ik vond dat gevaarlijk naar bepaalde mensen toe.
Ah, zo. Want in deze fase van uw zijn?
In deze fase, ja, klopt. Dus ik zal u ook wel de digitale versie gewoon doorsturen. Ja. Je krijgt dat van mij, dat is geen probleem. Maar Ik hoor dat beperkt houden soms.
Weet, hè. Allee, ik denk dat je dat... Je bent niet de enige met faalangst.
Nee.
Allee, ondertussen... Allee, de psychologie, de psycholoogpraktijken, die hebben wachtlijsten.
Ja.
Van mensen, van jongeren, die met angsten zitten, gegeneraliseerd, faalangstig, alles nog wat. Ik denk dat jij, los van je business, dat jij gewoon ook echt... En daarvoor dat deze podcast ook dient, hè. Je kunt effectief op zoveel vlakken een boegbeeld zijn. En op het stukje van faalangst... Maar ik denk, alleen al een Genk hier al.
Ja, ik weet dat.
Kun je ogen openen en kun je jongeren sterker maken.
Alleen, weet je wat het ook is? Kijk... Geel is een boek van Michael Pilarczyk. Michael Pilarczyk is een persoon die financieel onafhankelijk is. Die heeft wat hij had, die heeft een leeftijd, die heeft alles bereikt wat hij wil. Ik niet. Ik ben nog altijd in die fase van groeien. En dat is wat ik toen juist zei. Mm. Ik zei, ik wil liever zelf alles hebben en dan kunnen zeggen, dan zelf nog opbouwen en dan. En dan zeggen. Geven. Dus... Ik denk dat ik nog heel even wil wachten hiermee, tot ik kan zeggen van, het werkt, het is zo, het is 100% zo en ik kan het bewijzen, kijk naar mijn bankrekening, dan nu. Want heel veel mensen, ik weet dat je hebt heel veel haters en je hebt heel veel lovers. Ja, haters gaan altijd zeggen, waarom moet ik naar u luisteren? Ik heb een dikkere auto als u. Dat is goed, ik pak een lening morgen, ik heb ook een dikke auto dan. Maar die hebben zoiets van, waarom moet ik naar u luisteren? En dat wil ik vermijden. Ik wil niet dat mensen op een dag zeggen van... Ik luister pas naar hem als ik naar hem wil opkijken op basis van financieel. Niet op basis van mindset. Want ik heb heel veel mensen geholpen met mindset. Vrienden, vreemden. Ik heb heel veel mensen gezegd van... Lees dit boek. Alsjeblieft, doe dat. Probeer dit. Doe dit, doe dat. En nu... Een van die personen zit nu in een casino pokertoernooi te winnen. Internationaal in Zweden en zo... Die jongen was zo onzeker over zichzelf. En ik heb thuis een pokertafel dat ik die had laten komen van... Kom, we gaan eens een keertje pokeren met een paar vrienden. En die was goed. En ik zeg, jongen, je zit echt goed. Ik zeg, je moet dat vaker doen. Je kunt fijn geld verdienen ermee. En dat is leuk. En zei die van, nee, ik durf dat niet, ik durf dat niet. En ik heb die zo gepusht. En zo heeft mijn boek ook gelezen. En nu zit hij in Zweden, in Finland, in die gekke landen... Zit hij pokertoernooi te spelen. Dus het werkt als je het wilt laten werken.
Waarom doe je dit allemaal? Ik zie een constant, hè. Ik zie je sport, hè, uw F3.
Ja.
Ik zie het feit van als kind zijnde dat jij dingen verkocht. Ik zie je cosmetica lijn, ik zie Big Brother. Allee.
Ik wil een voorbeeld worden.
Oké.
Dat is dat. Ik wil echt dat mensen zeggen tegen mij van, je bent mijn idool. Dat wil ik.
En welk voorbeeld wil je zijn van de maatschappij?
Ik wil gewoon een goed voorbeeld zijn van... Het kan lukken als je het wilt. Op basis van tv, op basis van financieel, op basis van mindfulness. Ik wil eigenlijk op alle rubrieken kunnen zeggen van... Het is gelukt. En ik wil dat als iemand naar mij toekomt die financieel onafhankelijk al is... Maar niet mindset... Of hij niet de mindset heeft, dat hij naar mij toe kan komen en kan zeggen van Michelangelo, ik heb een probleem. En dat ik kan zeggen, kijk jongen, ik ga je helpen. Ik kan je helpen. Ik wil mensen helpen. Ik ben, zoals ik nu zei, ik ben meer een gever dan een nemer. Ik moet niks hebben. Ik ben ook niet van materialisme. Ik hou gewoon van die momenten. Ik wil ook gewoon, ik wil u tevreden zien. Ik wil u blij maken. Ik wil dat jij kunt stralen, bij wijze van spreken. Dat is wat ik wil. Dat is mijn doel ook in mijn leven. Ik wil een goede vibe hebben rond mij.
Je wilt ook een stukje mentor zijn voor anderen.
Ja, juist. Ja. Juist, dat is wat ik wil.
Heb jij in je verleden, of nu misschien, hè, ook mentoren gehad waarvan je zegt, heb ik veel aan gehad?
Ja, ik heb nu eigenlijk één type mentor en dat is die kameraad van mij uit Barcelona. Mijn businesspartner.
Ja.
Ik ben recent dan 3 dagen naar Barcelona geweest. Met 4 uur slaap elke avond. Omdat ik dan met hem was. Mm-hmm. En die heeft mij zoveel geleerd en zoveel stappen verder gebracht. Dat ik thuis kwam en dat ik denk van, shit, ik wil werken. Nee. Ik wil groeien. Ik wil van niks iets maken. Dat is wat ik wil. En daar heb ik ook mijn kledinglijn heel veel uit kunnen laten groeien. Want mijn kledinglijn zit nu in Milano. In het grootste winkelcentrum van Italië. En de enige streetwearwinkel hangt mijn kleding.
Maar hoe doe je dat?
Comfortzone.
Maar hoe ben je trekt naar Milaan of wat?
Ja,
je trekt naar Milaan en je begint daar...
We gingen een weekend naar Milaan. Mijn ouders gaan elk jaar... en dat is een heel leuk verhaal. Mijn ouders gaan elk jaar shoppen in Milano, één keer per jaar. Zo'n weekendje uit in Bergamo. Dus dat is vliegtuig op, landen. Ja, en je stapt uit en dan heb je een heel groot winkelcentrum aan de luchthaven. Dus een trapje onder. Dat is het grootste van Italië. En er is... En we gaan daar elk jaar. En er is altijd één winkel waar ik ging, wat zo Jordans had, streetwear. Dat is de enigste winkel in dat hele winkelcentrum. En ik had mijn kledinglijn en mijn mentor, dus die kerel uit Barcelona, die had dus vroeger ook een kledinglijn met vrienden. En die zeiden, dus zijn verhaal was, ik heb een kledinglijn gehad, heel simpel, en ik trok naar de jachtclub. En ik heb toen met die kledinglijn bij de jachtclub gezegd van kijk, ik voorzie iedereen in de jachtclub van gratis kleding. Maar jachtclub, dat is al geld, hè? Ja. En ik wil gewoon... dus die had dat dus niet gezegd, maar die wou dus bij die evenementen zijn en op de jacht zitten en zijn kleding eigenlijk... hoe zeg je dat? In de jachtwereld inbrengen.
Ja, ja, dus dat was eigenlijk voor hem een beetje een investering die hij deed in die jachtclub, zodat dat verder uitbreidt.
Ja. Draai je keer wat hij doet, gaat hij op die jachtclub, gaat hij op evenementen, leert hij mensen kennen, heeft hij een nieuw business opgestart met een van die mensen, heeft hij zijn kleding verkocht aan de jachtclub, heeft hij daar een heel mooi bedrag voor gekregen, waardoor hij verder kon investeren. En dat heeft mij heel veel geïnspireerd. En ik heb dat een beetje, ik probeer dat een beetje zelf te doen, alleen wil ik het dan niet verkopen. Maar ik ben dus naar die winkel gegaan met mijn kleding. En ik heb gezegd van kijk, ik ben Michelangelo Mendela uit België. Dit is mijn kleding wat in België een heel mooie groei heeft. We zijn uit aan breiden naar bepaalde winkels in Italië. En uw winkel wil ik dus als startpunt voor mijn kledinglijn hier in Italië. Dit is mijn kleding. Je krijgt deze kleding van mij. En dus ik had van elk stuk, had ik dus, ik denk, 6-7 stuks, had ik dan gegeven aan hem. Ik zeg, van mijn part mocht je dat hier uithangen. Ik zal u een factuur maken. Ik zet gewoon factuur op nul. En je verkoopt dat. Werkt het goed? Dan stuurt je mij een bericht, stuurt je mij een e-mail. Voorzie ik u van kleding. Werkt het niet goed, wat ik totaal niet ga verwachten, dan zien we wel. Ja, de jongen was van, oké, ja, dat is mooie kleding, oké, leuk. Ik zeg, ja, kijk, ik ga ook zorgen voor marketing. Ik zorg voor campagnes. Ik zorg voor een reclamespot dat wij in België opnemen, maar dat ik promoot hier in de buurt van Milano. Dus ik zorgde eigenlijk ook voor andere opportuniteiten voor die winkel. En die zei van, oké, is goed. En na een week kreeg ik een bericht, alle kleding is verkocht. Stuur maar op. En dat voorbeeld... gebruik ik ook bij andere winkels. Dus ik ga naar andere winkels en ik zeg... Kijk, dit is in Milano. Dit is hoe wij te werk gaan. We kunnen dit business idee... Of ja, niet business idee, maar eigenlijk platform type manier van werken... eigenlijk ook toepassen bij jullie. En zo werk ik ook met andere winkels.
Ik hoor u eigenlijk ook zeggen van... Kijk, ik ga mijn kledij aan de man brengen. Ik ga die promoten.
Ja.
Maar ik ga ook wel het gevoel geven aan degene die gaat promoten, of degene die gaat verkopen. Daar moet ook iets voor hem in zitten.
Ja, dat is de ene hand was de andere hand.
Ja, ja, ja.
En ik vind het ook gewoon heel belangrijk van klantenrelaties, business to business, is heel belangrijk. Dus je moet ook voor elkaar iets kunnen betekenen. Je moet niet gewoon gaan van hier, kleding, verkoop dat, dit is uw marge. Nee. Dat wil ik niet.
Ja.
Ik zeg, kijk, dit is de kleding, dit is de marge en dit is wat ik nog extra aanbied. Waarom? Ik heb heel veel concurrentie en ik wil de concurrentie uitschakelen.
Ja.
Heel simpel, dat wil iedereen. Ja. Als je een bedrijf hebt en je hebt concurrentie, je wilt die uitschakelen. En dat is wat ik ook wil doen. Er zijn heel veel mensen met kledingmerken die niet aan de gang komen of die al aan de gang zijn. Mm-hmm. Ik zit in die rubriek. En ik heb zoiets van, ik wil de grootste worden. Ja. Ik heb Thomas Kaminski... Belgische voetballer die rondloopt met mijn kleding. Ik heb nu de komende maanden heel veel samenwerkingen met heel veel bekende mensen. Miljoenen volgers op Instagram die mijn kleding gaan dragen. Dus
maar dat is dan ook weer... Als ik dan even mag recapituleren. Big Brother, dat was uw opzet. in de wereld komen van de bekende mensen.
Juist.
En van daaruit zit je nu, vanuit dat werk, netwerk, zit je eigenlijk aan het putten om verder te kunnen gaan. En
klopt.
Dan gaat je met die mensen in gesprek van, hey, zou je dat willen?
Juist, zo werk ik. Ik heb echt, dat is wat ik zeg, Big Brother was een marketingstunt. Zowel voor mijn autosportcarrière als voor mijn kleding. En het is ook beter van, kijk, ik ben naar een winkel gaan en hasselt. En ik kwam met de kleding en de jongens hadden zoiets van, dat is Michelangelo van Big Brother.
Hmm.
Tuurlijk willen we met die samenwerken, want dat is Michelangelo van Big Brother. Want mensen die zijn kledinglijn kennen, die komen in mijn winkel, die zien de kleding, die zeggen, ah, dat is van Michelangelo van Big Brother. Dus dat krijgt automatisch meer aandacht als de anderen.
Ja.
En dat is wat ik nu, waar ik van heb geprofiteerd.
Ja.
En dat is business, dat is soms vies. Je moet heel egoïstisch handelen,
mm-hmm.
maar het moet... Dat is gewoon zo.
Oh ja. En dat heb je geleerd van die Spaanse Rus uit Italië? Of was het nu andersom?
Ja, dat heb ik geleerd van hem ook.
Ja.
Heel veel netwerken, heel veel... Ik ga niet zeggen profiteren, maar bepaalde relaties eigenlijk goed onderhouden. Like bijvoorbeeld, wij twee houden contact.
Mm-hmm.
Misschien gaat jij morgen met... Komt hier bijvoorbeeld een retailer van luxe kleding. Jij hebt die in de podcast... Ja, ik ben ook in een podcast geweest. Jij noemt mijn naam hier in de podcast tegen hem. Je zegt, oh ja, ik heb Michelangelo hier gehad. Ik ga die man contacteren en zeg, ah ja, die is bij de podcast bij Andy geweest.
Ja, ja.
Dus die is bij mijn gang geweest. Die is... En dan krijg je automatisch dan onderwerp om te praten. Ja. En...
Geef mij eens een tip, Michelangelo. Ik ga heel eerlijk zijn, dat is nu op de podcast... Als jij vanuit uw business mindset mij tips zou kunnen geven.
Ja.
Als ik kijk naar mijn Instagram. Ik heb naar uw Instagram gekeken. Mm-hmm. Hè? Van Astraline. Je hebt 15.000 volgers.
Ja.
Ik heb er belangen nog niet zoveel.
Mm-hmm.
Wat kan ik doen? Mijn doelstelling voor deze podcast is dat mijn podcast al minstens een Genk bekend wordt. Bij de jongeren, bij iedereen die er baat zou bij hebben. Ja. Kunt je mij zo uit uw mouw...
Mm-hmm.
Een tip geven wat ik kan doen?
Zeker en vast. Kijk, ik heb ook een podcast en ik heb ook een bepaald publiek wat ik wil aanspreken.
Ja.
En het werkt ook. Nu, alles vraagt moeite. Ik ga zo zeggen, als jij een tandje bijsteekt, moet je altijd denken van... ik doe iets wat de ander niet wil doen.
Ja.
Bijvoorbeeld, toen juist hadden we het over editen van een podcast. Zeggen van, dat is heel veel werk. Klopt, dat is heel veel werk, maar als jij dat werk doet... Dan je concurrentie of iemand anders doet dat niet. Dus dan gooi je automatisch al hoger in een bepaalde rang. Wat jij bijvoorbeeld kunt doen, is een visuele podcast doen.
Ja.
Waarbij beeld is.
Ja.
En natuurlijk ook op Spotify. Maar een bepaalde stukjes uitknippen. Wat bijvoorbeeld een key moment is.
Ja.
En als je dan op Instagram, TikTok, Twitter post... Gaat je automatisch een ander publiek aanspreken.
Okay.
Die mensen gaan dat zien en dan kun je een beetje inspelen op het algoritme van social media. Is hoe belangrijker en hoe meer iets wordt bekeken, hoe wijder dat ook gaat. En we gaan heel eerlijk zijn, visueel, dingen die je ziet, zijn automatisch fijner om te kijken.
Ja.
Laten we zo zeggen. Ja. Dus als ik morgen zeg van mindset hier, mindset daar, mindset dit, mindset dat... Dat stukje knipt jij met een beeld, met een camera op mij of met een camera op u. Gepost op Instagram. En mensen delen dat. En die kijken en zeggen van, ah, ja, dat is wel waar. Ik ga eens een kijkje nemen naar die podcast. Ik ga een kijkje nemen naar die Instagram-pagina. En dan gaat je automatisch volgen, want ja...
Maar moet je daar ook geld tegenaan gooien? Of zeg je van, nee dan moet je...
Je kunt het leren. Je kunt het leren. En... Natuurlijk, ik ben altijd bezig geweest met videobewerking en YouTube en dat. Dus dat is voor mij iets makkelijker.
Ja.
Maar je hebt bijvoorbeeld ook via Fiverr. En Fiverr is een platform, ik weet niet of je dat kent.
Ken ik niet.
Fiverr is een platform waar heel veel freelancers op zitten.
Ja.
En dan kun jij bijvoorbeeld zeggen van, kijk, dit is mijn podcast.
Hm?
Dit zijn de beelden. Je stuurt dat door naar die mens. Die maakt dat voor een kleine prijs, want dat zijn allemaal freelancers. Ja. Dat zijn meestal mensen uit India... Mensen uit Pakistan, mensen uit Nederland soms, die maken dat voor u. Je betaalt er een kleine fee voor. En daaruit kun je gewoon al die dingen gewoon posten.
Mm-hmm.
Bam, 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 bam. En zo kun je een grote doelgroep bereiken.
Ja.
En later kun je je podcast ook monetizen. Dus monetizen.
Monetizen,
sorry. En dan heb je eigenlijk een nul operatie. En soms moet je een beetje geld er tegenaan smijten, maar ik geloof dat met de discipline die je hebt om dat verder te zetten, mm-hmm. kun je daadwerkelijk wel iets bereiken.
Ja, ja, ja.
Want je kunt morgen ook gewoon stoppen met de podcast en daarna denken van, oh, als ik, ja, ik heb er niks mee uitgehaald, ik heb er niets mee bereikt. Maar als jij morgen verder gaat en verder, gaat ja. je misschien een gast krijgen die de podcast gaat opblazen.
Ja, jij.
En dan gaat je meer luisteraars krijgen. Ja. En meer en meer en meer, want je gaat gebruik maken van mijn netwerk. Mm-hmm. Je gaat gebruik maken van Christian's netwerk. Je gaat gebruik maken van andere gasten netwerk. En daardoor kan een podcast ook sneller groeien. Want ja, ja, je kunt een podcast heel snel laten groeien, omdat je heel veel netwerken gebruikt.
Ja.
Want mijn luisteraars gaan naar de volgende ook kijken. Christian's luisteraars gaan naar mij luisteren. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk zo.
Het is een beetje een domino-effect.
Het is eigenlijk een domino-effect, ja, klopt. Ja, ja, ja. En ik zou gewoon ook uw podcast in iedereen zijn gezicht smijten.
In welke zin?
Luister naar mijn podcast.
Gewoon zo tegen de man afzeggen, gewoon, luister naar mijn podcast.
Luister naar mijn podcast. Maak flyers. Ja. QR-code. Ja. Gooi die. Zet je bepaalde ramen. Zorg dat mensen dat zien.
Ja.
Steek dat mensen een hoofd. Want ik heb dat met Barbolix toen gedaan, met Cosmetica alleen. Heel veel reclame gemaakt op Instagram. Promoties gedaan. En toen kwam er iemand naar mij toe. En dat was dus in een vitrine. En die zegt, ah ja, dat heb ik gezien op Instagram. Wat is dat precies?
Ja.
Dus je zorgt eigenlijk voor een beeld dat je in iemand zijn hoofd moet printen.
Ja, 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 ja.
Dat als je dat daarna tegenkomt, dat die dan gaan luisteren.
Ja.
Dus dat is ook heel belangrijk.
Oké.
Okay. Dat is een bepaalde tip dat ik u kan geven, een raad. Want ik doe dit met mijn TV-reality podcast.
Mm-hmm.
En ik merk gewoon dat heel veel kijkers en luisteraars vanuit TikTok komen. Want die zien een klein stukje en dat wordt dan 40, 50, ja. 80, 100.000 keer bekeken dan. Ja, als 10% van die mensen gaan kijken, dan heb je al meer luisteraars en kijkers. En dat is wat heel belangrijk is.
Ik hoor u vooral zeggen TikTok. Hè? Is Instagram ook iets? Ik zeg heel eerlijk, hè? Qua TikTok, daar ben ik... Ook daar weer ben ik misschien te boomer in.
Mm-hmm.
Maar ik hoor heel veel mensen die toch wel zeggen van ik ga op TikTok. Want dat gaat meer... Je bereikt meer jongeren ook.
Ja, het hangt af van je doelgroep. Nu, het algoritme van TikTok is heel goed in elkaar gestoken. Waarom? Ik ga een voorbeeld nemen. Mijn moeder zit pas op TikTok.
Ja.
Recent, een maand of zo.
Ja.
Maar mijn moeder die houdt zich heel veel bezig met hobbydingen.
Ja.
En als jij één hobbyding liked, gaat je nog iets van een hobbyding kijken. En als één iemand je podcast liked, dan blijft die dingen... TikTok gaat meer podcast dingen aan je laten zien.
Ja, 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 ja.
Dus die gaat ook zien, Michelangelo liked de podcast van Andy. We gaan Michelangelo zijn doelgroep de podcast laten zien, door middel van het scrollen.
Ja.
En kijken als die dat ook liken.
Okay.
En als iemand anders dat dan liked, dan gaat hij meer van mijn doelgroep aanspreken.
Ja, 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 ja.
Dus TikTok werkt eigenlijk op dat algoritme van... In mijn situatie bijvoorbeeld, ik post een TikTok met een ex-Big Brother-bewoner. Iemand die Big Brother heeft gekeken, die gaat kijken. Die blijft kijken, die liked. Ja, TikTok gaat kijken van, die doelgroep, die gaan we aanspreken. Ah, Big Brother. Ah, die mensen heeft dit gekeken van Big Brother. Op Instagram, op Facebook, we gaan dit ook geven aan hun.
Ja, ja, ja.
Dus het is eigenlijk, je moet echt werk maken van het algoritme. Want wat jij wilt zien, dat krijg je te zien. En dan ga jij ook je podcastdoelgroep aanspreken.
Oké. Okay. Ja, dan ga ik wel eens... Allee, dat zijn heel goede tips die je mij geeft.
Kort samengevat. Post Pokémon kaarten op TikTok. Je krijgt Pokémon fans. Na verloop van tijd.
Ja.
Post bakkerij content op TikTok. Je krijgt bakkerij fans.
Ja, ja.
En je raakt in dat algoritme.
Ja, ja.
Post je podcast dingen, dan ga je eigenlijk podcast doelgroep krijgen. En dat is de doelgroep die je nodig hebt.
Wel, geen zever nu. Hè. Mijn dochterke is gestart met een YouTube-pagina. Die heeft gezegd, ik heb dat heel lang tegengehouden. Die is heel creatief.
Mm-hmm.
En die is nu begonnen met Dragon Puppets. Ik weet niet of je dat kent.
Nee.
Dat zijn draken die getekend en daar maak je manneke... Dat zijn poppen, precies handpoppen.
Ja.
En die heeft 10 filmpjes online gegooid. Ik dacht, ja, laat haar doen, weet je. Die krijgt nu gewoon 1, ik weet niet hoeveel likes, de weergaves. Die had er gisteravond eentje gepost. Deze morgen, ik dacht, ik ga toch eens kijken. Hè. die heeft gewoon 650 weergaves al.
Ja, omdat dat is die doelgroep. Want het is ook heel belangrijk om consistent te zijn. Waarom? Als je consistent bent, dan weet... Dus eigenlijk de moeder achter alles is Google.
Ja.
Dan weet Google eigenlijk van... Oké, die is consistent. Dit kunnen we eigenlijk geven aan mensen. Want dan hebben mensen eigenlijk een bepaald van... zekerheid dat dit blijft.
Ja, ja, ja.
Dat die blijven kunnen kijken.
Ja.
Want Google wil niet u een stuk taart geven en lekker vinden. En daarna wil je nog een taart. Ja, we hebben geen taart meer. Dus je moet eigenlijk zeggen van, je kunt taart blijven geven.
Ja.
En wat ziet Google dan eigenlijk, dus Google / YouTube, een dochter van... Oké, die post die bepaalde niche, die bepaalde type video's. Die heeft die consistent geplaatst. Oké, we kunnen dit eigenlijk meer gaan displayen op zoekopdrachten, op pagina's van mensen die dat daadwerkelijk ook opzoeken.
Mm-hmm.
En dan gaat je eigenlijk steun krijgen van Google, waardoor je eigenlijk ook meer goesting gaat hebben om die video's te posten, waardoor je nog meer consistent gaat zijn. En zo kun je eigenlijk groeien. Dat is ook met mijn podcast bijvoorbeeld. Ik upload elke zaterdag.
Mm-hmm.
En ik merk in mijn analyse dat meer gewoon van YouTube zoektermen zijn en YouTube zoekpagina. Dus als mensen andere podcasts kijken, dat die mij aan de balk zien van podcast van Michelangelo. Dus dat is heel belangrijk.
Ja, ja, ja. Dus eigenlijk zeg je, Andy, beperk je nu alleen tot Spotify en Apple Tunes of hoe weet dat allemaal, maar ga ook met beelden beginnen werken.
Ja.
Waardoor dat je ook dat kunt gebruiken. Want ik gebruik nu ook wel, gelijk je ook zegt, die key moments, die gebruik ik mm-hmm. wel. Maar die gooi ik dan op Instagram onder foto's. Maar eigenlijk zeg je, die key moments, doe dat onder bewegende beelden.
Ja, bewegende beelden is altijd goed. En mijn eerste podcast wat ik had bijvoorbeeld... Nu, als je zegt, twee camera's is veel werk, is veel editwerk en mm-hmm. zo. Je kunt bijvoorbeeld gewoon één centrale camera zetten.
Ja.
Er zijn heel veel podcasts die dat doen. Waarom? Omdat die gewoon de beeld... een programma zetten, een bewerkingprogramma, die synchroniseren dat met geluid. En dat is in orde. Op een kwartier zit je klaar.
Ja, ja, ja.
En dan gooi je die online. En zo kun je eigenlijk sneller groeien, want dan zit je er niet heel veel moeite in, maar dan heb je toch nog iets wat je de mensen kunt geven.
Ja, ja, ja.
En dan kun je eigenlijk ook gewoon op YouTube veel leukere content maken.
Ja, 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 ja.
En daaruit kun je ook knippen. Dus dan kun je bijvoorbeeld zeggen van, ah, dat is een key moment. Ik pak dat en ik gooi dat op Instagram.
Instagram of
dus je kunt bijvoorbeeld een GoPro ergens zetten of een 360 camera. Dat is ook nog zoiets.
Die
filmt alles.
Die filmt alles, hè. Die gaat van links naar rechts. Hè. Die kunt je...
Ja.
Ja.
Er zijn heel veel mogelijkheden, maar je moet ze gewoon vinden. En je moet gewoon een beetje kijken wat je kunt en wat je niet kunt doen. Dus...
En wel, alleen al dit, wat we nu bezig zijn, ben ik al blij dat we dit gesprek hebben gehad.
Daarom.
Los van het feit van, hè, dat klopt wat je zegt, hè, dit was meant to be weer. Hè.
Ja, ja, daarom. Ik zeg, Tool bestaat niet.
Ja.
Voor hetzelfde geld, morgen zie ik Andy een nieuwe podcast geplaatst, een nieuwe Mindgang aflevering, met beeld. Dan zeg ik van, kijk, dat is wat ik graag zie. Je hebt een bepaalde lijn van je podcast waar jij gaat innoveren. Je moet altijd innoveren. Altijd iets nieuws.
Ja.
En dan zie je dat je eigenlijk moeite steekt om het te laten werken.
Ja.
En dat is wat mensen ook zien. Mensen zien alleen geluid nu. Die luisteren. Leuk en wel. En morgen heb je een trouwe kijker die zegt... Oh, er is beeld. Oh, leuk.
Ja.
Dus je moet ook heel veel werken met je luisteraars en je kijkers. Je moet je ook iets geven. Dat is heel, heel belangrijk.
Netjes. Nu, vandaag... Ik heb normaal gezien nog rubrieken, hè. Maar wacht eens even, spoel eens door. Dan gaan we kijken naar uw jongere jaren.
Mm-hmm.
Maar die ga ik vandaag... Allee, we hebben zo'n fijn gesprek gehad.
Kan altijd terugkomen.
Sowieso, dat wil ik vragen. We moeten echt wel nog eens een momentje pinnen dat we nog eens in gesprek kunnen gaan over andere dingen. Want ik heb het gevoel dat we hier uren kunnen gaan.
Ja.
Ik vind u heel boeiend. Wat ik wel ook wil vragen, in mijn rubriek De Genkbang...
De Genkbang.
De Genkbang. Niet de Genkbang, hè. De Genkbang. Is er... Ik had u ook gevraagd, hè. Heb je een boek, een foto, een film, iets wat u ooit geïnspireerd heeft? Waarvan je zegt van...
Cool. Heel simpel. Think and Grow Rich. Ik heb dat boek misschien 5, 6 keer gelezen.
Ja.
Gewoon dat elke keer opnieuw gewoon zeg, wauw. Ik zeg ook, iedereen moet dat boek in zijn leven gelezen hebben. Zit jij een sporter, lees dat. Zit jij een entrepreneur, lees dat. Of wil je een entrepreneur zijn, lees dat. Zit jij een podcast host, lees dat. Zit jij iemand die in een magazijn werkt bij Essers, lees dat. Lees dat. Geloof me, dat verandert je hele leven. Geloof me, dat is echt gewoon... Mensen zullen zeggen van, nee. Maar het is wel zo. Echt waar, het is... Ik zweer, als ik ooit doodga, ik wil met dat boek begraven worden. Ik meen dat. Dat boek moet gewoon bij me zijn.
Ja.
Dat is gewoon niet normaal. Dat is...
Wat haalt je daaruit? Zeg je van, ik heb al verschillende quotes gezegd, hè. Maar zeg je, dat was life-changing voor mij. Het moet niet de juiste verwoording zijn of zo, hè. Maar welke boodschap haalt je daaruit waarvan je zegt van, dit wil ik nu delen met heel de wereld?
Heel eerlijk gezegd, en daar hebben we het nu ook over gezegd, dat talent niet bestaat.
Hmm.
Ja, dat is gewoon... Kijk, je kunt misschien iets beter zijn als iemand anders. Maar waarom zit je beter? Omdat je meer moeite doet. En moeite komt van discipline. Want jij kunt talent hebben. Ik kan een heel dom voorbeeld geven. Voorbeelden zijn nooit dom, maar... Wij gaan morgen padellen. Jij zit talent, ik niet. Jij maakt mij in 20-0, continu. Jij zegt, weet je, ik stop, ik ga niet meer trainen, ik ben toch goed, ik heb talent. Of je gaat af en toe één keer per week. Maar als ik de discipline en de motivatie heb om elke dag 5 uren lang te gaan padellen, kan ik zeggen dat ik beter word dan nu, terwijl jij talent hebt. Waarom? Omdat ik motivatie en discipline heb. Ik heb dat brandend verlangen.
Hard work beats talent.
Ja, juist. En kijk, ik kan heel veel haat krijgen als ik dit ga zeggen, maar ik ben een pro-tijd. En de Ruud-tijd, niet op basis van zijn uitspraken naar vrouwen toe. Maar
even voor de verduidelijking, tijd.
En de Ruud-tijd is iemand die heel veel podcasts doet. Hij is heel hard. Hij is de man.
Kickboxer ook, hè?
Kickboxer, kampioen. Heeft ook Big Brother gedaan in Engeland.
Ja, dat weet ik niet.
Ja. Is buiten gegooid geweest. Omdat hij...
Waarom Big Brother?
Ja, omdat hij heel veel uitspraken deed naar vrouwen toe.
Ja, ja.
Nu, het is niet juist wat hij zegt, maar ik bedoel gewoon... Op basis van mindset en business, hij weet waarover hij praat. Hij zegt dingen waarvoor je heel veel kunt leren. En onder andere van... Ja, hard work beats talent. Dat is gewoon zo. En dat is wat ik nooit ga vergeten, want ik heb... Ik zeg niet dat ik een talent ben met in de autosport... Mijn papa zegt dat wel altijd, maar het is gewoon de manier hoe ik mijn talenten heb. Of ja, mijn passie en mijn kracht erin heb laten groeien.
Mm-hmm.
Door middel van met mijn vader. Ik wou soms niet gaan oefenen. En mijn vader zei, kom op, we kunnen dat. We gaan goed worden. We gaan winnen. En ik ben gegaan. Ik heb discipline opgebouwd. Soms had mijn vader zelfs de dag van, vandaag willen we niet gaan. En ik zeg, we gaan.
Mm-hmm.
Discipline. Gaan, koud, regen, nat, sneeuw. Gaan, discipline opbouwen. En dan creëert jij pas hetgene wat de ander verslaat.
Ja, ja.
En dat is wat je met alles hebt. Datzelfde met business.
Ja.
Hoe harder je werkt, hoe verder en hoe beter je wordt.
Ja, ja.
En daarom slaap ik minder en werk ik veel, want ik wil de beste zijn.
Mooi
heel gezegd. Simpel. Mooi ik wil gezegd. De beste zijn.
Ja. Netjes. Dat is wel een hele lijn in je... In je bestaan eigenlijk. Je wilt gewoon de beste zijn. Gewoon exceptioneel zijn.
Ja, en als iemand zegt...
Want tegenwoordig is dat zo... Tegenwoordig is het een slecht woord als je zegt van... ik wil de beste zijn. Dat ze van... Terwijl eigenlijk, waarom mocht je niet de beste zijn in iets?
Je moet... Ik vind... ons leven... Dat is een zin wat ik heb gelezen ergens. Ik weet niet meer waar. En dat is... Kijk, ik ben gelovig. Ik ben niet gelovig dat ik elke zondag naar de kerk ga. Mm. En dat, maar ik heb wel zoiets van... Wij zijn krijgers. Wij zijn op de wereld gezet.
Warriors.
Ja, wij zijn op de wereld gezet. En we zijn niet gezet van... Doe je ding, have fun en je gaat dood. Op het einde van de rit. Nee. Wij zijn van het begin dat wij worden geboren... Worden wij eigenlijk met een reden geboren. Hè? Er zijn dus... Je hebt een reden... En je moet het maken. Je moet werken, je moet strijden. Je moet je kwaliteiten gebruiken. Je moet alles doen wat je kunt doen. En het maximale eruit halen om te zeggen... Als ik later in mijn sterfbed lig... dat ik zeg van, ah, ik heb gedaan wat ik moest hebben. Mm. Ik ben mijn voorbeeld geweest. Ik heb heel veel bereikt. Ik heb genoten. Ik heb alles gehad wat ik wil hebben. Nu kan ik gaan. Ja. Ik wil niet zeggen van, had ik maar. Nee. Ja. En wij zijn gewoon geboren met een reden om te vechten voor dingen die we willen. Dus als ik morgen zeg, ik wil een Ferrari hebben, dan wil ik dat en dan wil ik ervoor werken. Ik ga niet wachten tot ik de lotto win. Mm-hmm. Ik laat het niet op me afkomen.
Je laat het geluk, want je hebt twee soorten geluk, denk ik. Hè? Je hebt het geluk wat echt gewoon iets toeval, een toeval. Laten we dat toeval
bestaat
noemen.
Niet. Ik weet wat je bedoelt. Als het er is, dan is het er.
Ja.
Maar
soms kun je het geluk ook naar je hand zetten.
Kijk, de lotto kun je ook niet toevallig winnen, want je moet altijd spelen.
Ja.
Snap je?
Dat is een feit.
Dus als je niet speelt, win je niet.
Dan win je niet.
Daarom.
Ja, dat klopt.
Dus je kunt niet zeggen, oh, ik heb toevallig de lotto gewonnen. Nee, ik heb de lotto gewonnen omdat ik heb gespeeld.
Ja.
Dus ja.
Oké.
En veel mensen beseffen niet. Ik zie heel veel mensen gewoon leven en ik heb er niks op tegen. En mensen leven gewoon hun leven. Mm-hmm. Maar ik heb altijd zoiets van, er zijn zoveel, je hebt zoveel dingen waar je naartoe kunt reiken.
Ja.
Doe het dan ook.
Ja.
Doe het dan ook.
Als je nu kijkt, hè, tussen nu en 5 jaar, wat wil je over 5 jaar bereikt hebben?
Kijk, ik heb altijd gezegd, toen ik 17, 18 was, zei ik, ik wil een Ferrari hebben. En wat gebeurt er? Op mijn 21ste kom ik in een situatie terecht dat ik in Napoli voor een test zit, een autosport. Dat was tijdens de corona, ik moest een test gaan doen. En ik mocht een Ferrari van Napoli naar België rijden. In Port Export. We waren met 3 man. 2 Ferraris, 1 Lamborghini. En ik heb toen 2000 kilometer met die Ferrari gereden, helemaal alleen. Ik had mijn rijbewijs pas. En ik had zoiets van, shit, mijn droom is uit aan het komen. Maar alleen moet ik deze overmorgen terug inleveren. Maar het is wel zomaar in één keer op mijn pad gekomen. Ja. Dus ik zei altijd, ik wil een Ferrari hebben. Ik heb die gehad. Nu, ik heb die niet voor altijd, maar ik zal die daarna wel hebben. En ik heb, toen ik die Ferrari inleverde, heb ik gezegd van, kijk, op mijn 28ste wil ik die terug hebben. Dezelfde.
Ja.
Identiek dezelfde. En dat is nu waar ik naartoe wil reiken, maar ik wil eerst een huis. Natuurlijk.
Ja.
En ik wil gewoon huisje, tuintje, kindje. Mm. En gewoon nog altijd blijven kunnen verder groeien in business. Dat is wat ik wil. En gewoon een bepaalde cashflow hebben. Maar ik ben er nu al mee bezig. Ik heb nu 5 jaar lang heb ik gewerkt. Geen euro uitgegeven van mijn loon om een appartement te kunnen kopen. En dat verhuur ik nu. Dus ik heb van mijn 15e, toen ik ben eigenlijk leercontract begon te werken, heb ik dus gespaard tot mijn 20e. Om dan een appartement te kunnen kopen om te verhuren. Ik wil eerst een auto kopen. Mm. Maar mijn mama zegt, of je gaat 2 weken stijl maken in een auto en iedereen heeft die auto gezien. Of je gaat investeren in een appartement, je neemt een lening erbij. En je huurt dus die dek je lening. En op je 35ste is het appartement afbetaald, wat zeer vroeg is. Mm-hmm. En dan kun je daaruit verder investeren. En dan zit je ook goed op weg. Cool. En toen had ik zoiets van, ja, maar ik wil met mijn vrienden kunnen stijl maken en dit en dat. En toen dacht ik van, wow, even terug nadenken. Even terug realistisch. Oké, je wilt financieel of onafhankelijk worden. Dan moet je pas later de vruchten gaan plukken. Dus heb ik gekozen voor het appartement.
En heb je daar spijt van?
Helemaal niet. Ik merk er niks van. Ik weet niet dat ik die heb, bij wijze van spreken. Ja. Maar later ga ik dat wel merken.
Dat is wel je spaarpotje.
Ja.
Netjes. Michelangelo, we gaan hier afronden. Ik hoop echt dat we nog eens een gesprek kunnen hebben met elkaar.
Zeker.
Ik vond dit echt wel een heel tof gesprek. Ik heb zelf heel veel geleerd.
Ja.
Ja, en dikke merci om naar hier te komen.
Geef het bedankt voor de uitnodiging.
Heel graag gedaan. Ik zou zeggen dadelijk, eet nog een beetje chocomousse.
Ja, ik moet direct eten thuis, dus ja. Anders ga ik niet meer eten.
Is goed. En bij deze wens ik u nog een heel fijne dag, nog een heel fijne week.
Ja.
En alles wat je doet, wens ik u heel veel succes. Als ik u zo hoor, ik denk echt wel, jij gaat er geraken.
Ik hoop het.
En alles
ik,
wat je gaat doen.
Ik doe mijn best. En ik hoop ook gewoon dat jij je ding kunt doen en dat jij verder kunt geraken en kunt groeien met de podcast. Dus dat zou heel chic zijn. Zeker en vast, omdat er, mensen kunnen er heel veel uit leren. Niet alleen van mij, maar van iedereen. Mm-hmm. Ik vind dat iedereen heeft zijn verhaal. Ja, en je kunt van iedereen iets leren. Ja. En je bent nooit te oud om te leren. Dus, ja.
Dus dat, ik zie het hier ook. Hè. Hoe oud werd je? 22?
Ik ben 22.
Ik ben 40. Ja, 23. Ik heb heel veel van u geleerd. Waarvoor dank.
Mijn plezier.
Oké, bij deze.
Dank je wel. Ciao, ciao. Yo. Hey, yo, we wonen in Genk. Zijn gekomen met raps. Hebben shit gegrondlegd, ja. Genk op de kaart gezet. Berucht of bekend. We hebben skills in de tent, ja. Yeah.